één ding waar we trots op zijn met Gilly's Love Line is de openhartigheid. Die wordt tentoongesteld door mooie en boeiende mensen elke aflevering weer. Waar we trouwens ook trots op zijn, zijn de berichten die we ontvangen in onze DM's, mails. Of wanneer ik over straat loop met mensen die me benaderen over die o zo herkenbare momenten. Of persoonlijke verhalen die ze helemaal voelen. En soms delen ze zelf hun eigen verhaal. Voor die kijkers die die energie met mij delen. En het vertrouwen geven dat wij verantwoordelijk omgaan met hun persoonlijke verhalen. Zeg ik dankjewel. Ben ik heel dankbaar voor. Voor vandaag weer een mooi en boeiend persoon. Ik heb het over Senna Orci. Senna, Habibi. Welkom in Gilly's Love Line. Want dat is een tijdje geleden, hè? We kennen elkaar.
Ja, dat is jaren geleden.
Tenminste, dat is dus nu de vraag. Ken ik je nog? Of ben je heel erg veranderd? Hetzelfde geldt dan ook weer voor mij.
Ja.
Laat me beginnen met hoe gaat het met je?
Ja, bij mij gaat het lekker.
Ja?
Ik vind het echt wel leuk om hier te zijn.
Oké.
En dat we op deze manier content gaan maken. Maar ja, je zal zo meteen wel vertellen waar we elkaar van kennen. Ja. Dus het is gewoon echt heel tof om hier dan zo met jou te zitten en podcast op te nemen over hele persoonlijke dingen.
Ja, oh, je bent al van plan te zeggen, hey, wat, ik ga gewoon met deze man delen.
Ik weet gewoon, Gilly's Love Lines kan niet onpersoonlijk zijn.
Nee, zeker. Wat we hier doen, even voor de duidelijkheid, om het niet al te spannend te maken, maar inderdaad heel persoonlijk, we praten over de liefde met het doel om de liefde beter te proberen te doorgronden. En ik denk dat dan wel lukt als je gewoon persoonlijke verhalen verdeelt. En gevoelens eigenlijk, hoe je zit. Want niemand is een expert, maar tegelijkertijd zijn we allemaal experts. Want we hebben onze eigen ervaringen. Dat is mijn idee erbij.
Ja.
Toch? Ik zeg geen gekke dingen.
Ja, dat is super persoonlijk. Okay.
Maar ik zei, hoe gaat het met je? Jij zei, gaat goed. En toen ging je over naar heel iets anders. Maar ik heb je zo lang niet gezien dat ik echt daadwerkelijk wil weten hoe het met je gaat. Maar het lijkt inderdaad goed te gaan. Als ik je zo op Instagram zie.
Ja.
Alhoewel Instagram en social media, dat is een vertegenwoordiging van de beste versie van jezelf.
En vooral in mijn geval, want ik ben niet een hele actieve poster.
Je bent niet te actief,
hè? Dus je ziet echt maar een piep, piep, klein beetje.
Ja.
Maar ik bedoel, zolang je leeft, je ademt, je bent gezond, dan heb je geen stress, toch?
It's a beautiful thing.
Ja.
We kennen elkaar, ik zei dan, maar kennen we elkaar dan nog? Daar wil ik achter komen. Dat vind ik het leukst aan dit moment, hè?
Ja, want hoe kende je me eigenlijk dan?
Nou, ik ga het even anders doen.
Oké.
Okay. Ik wil eerst zeggen wie jij bent.
Okay.
Ja? Of tenminste, als ik jou moet omschrijven, dan moet ik zoveel dingen tevoorschijn halen. Bijvoorbeeld presentatrice, onderneemster. Een stoere bikerchick, nog steeds?
Ja, nog steeds.
Een stoere bikerchick. Een yogi. Ja. Zeg ik dat goed? Want ik heb dat net voor de show uitgezocht. Hoe je dat noemt. Iemand die yoga boven, toch? Een yogi.
Het zijn allemaal namen.
Allemaal namen, inderdaad. Maar dat zegt meer over wat je doet.
Ja, precies.
Als ik me ga focussen op wie je bent, dan kan ik trouwens ook een lijstje tevoorschijn halen.
Ik kan je niet eens vertellen.
Misschien komen we vandaag erachter. Maar als ik moet zeggen wie ik denk dat je bent.
Ja.
En één woord die sowieso de lading dekt.
Oh, ik ben echt heel benieuwd wat je moet zeggen.
Ja. Taboebreker.
Oh, ja.
Sta je daarachter?
Ik kijk met dat ondeugende. Twinkeltje zo in je oog.
Maar een taboebreker zelf klinkt ondeugend. Kan ondeugend klinken.
Ja, klopt. Ja. Want ja, taboes.
Maar sta je daarachter?
Ja, daar sta ik wel achter.
Ja. Leg me alsjeblieft uit wat jou een taboebreker maakt. Waarom jij dat van jezelf vindt?
Omdat dingen die taboe zijn, zijn vaak dingen die me heel erg aantrekken. Dat ik denk van, waarom is taboe dan? Waarom mag iets niet? Of waarom wordt er niet over gesproken? Of waarom? Dat maakt me heel nieuwsgierig.
Dat ga ik verkennen. Dat ga ik breken.
Ja, ik wil dat dan in eerste instantie verkennen. Gewoon, wat zit er dan achter?
Ja.
Vaak zie ik dan dat die taboe dingen, dat daar achter eigenlijk iets heel krachtigs zit.
Mm-hmm.
Wat gewoon of gedemoniseerd is of vanwege belangen van anderen taboe bestempeld is. En daarmee in stand gehouden wordt. En ja, uiteindelijk als je dus ziet van hoe krachtig iets is wat eigenlijk taboe is, dan alle kracht wil je altijd doorgeven, licht wil je altijd doorgeven. Iets wat je heeft geraakt en wat je mooi vindt, wil je altijd doorgeven. Dus dat geef ik door.
Maar als je het hebt over taboe breken zijn en verkennen, heb je die instelling ook in de liefde?
Om taboes te doorbreken in de liefde?
In de liefde?
Ik merkte heel vaak dat dat liefdes niet werken omdat er bepaalde taboes zijn waar ik niet klaar voor was om te doorbreken.
Oh, jij was er niet klaar voor. Ik dacht dat je ging naar dat mensen niet klaar waren voor jou.
Ook.
Oké.
Ook, maar helemaal in het begin was ik degene die... Weet je, dat je gewoon vasthoudt aan dingen die je kent en wat je hebt meegekregen. En dit is gewoon hoe het hoort.
Oh, je was nog niet de taboe breken die je vandaag de dag was.
In relaties, want je hebt het niet specifiek
in relaties, specifiek in de liefde inderdaad.
Nee, daar was ik best wel braaf. Gewoon doen zoals je het hebt meegekregen.
Ja.
Ja, dat werkte niet voor mij.
En vandaag de dag?
Vandaag de dag zoek ik in alles wel een randje op.
Ja? Dus ook in de liefde?
Dus taboes doorbreken, ja.
Ja. Maar werkt dat voor je? Of kom je dan erachter van, leuke ervaringen? Maar dat is ook niet wat mij voldoening brengt als ik op zoek ga naar de ultieme liefde of iets.
Ja, dat is solid dus is. Een beetje in de liefde en in heel het leven. Je weet het pas of het voor je werkt als je het hebt gedaan.
Ja.
Dus als je maar twee opties hebt, het een en het ander. Als je altijd al het een hebt gedaan, want dat is wat de maatschappij je meegeeft. En dat is wat je van je ouders hebt meegekregen of bij je ouders ziet. Dan doe je dat. Maar je kan op een gegeven moment, als je merkt van oké, dit werkt niet voor me, kan je op een gegeven moment voor gaan kiezen van oké, of ik ga doen wat ik altijd heb gedaan en dan blijft het resultaat hetzelfde. Of ik ga eens een keer wat anders doen. Dus andere optie bekijken.
En is dat de fase van je leven waarin je nu bent?
Ik ben daar wel mee aan het spelen al een paar jaar.
Mm-hmm.
Om te onderzoeken wat voor mij werkt.
Juist.
Ja.
Gezond.
Dat klinkt heel zakelijk en formeel en zo, maar dat is wel wat het is.
Ja. Dat betekent dat je met jezelf hebt gezeten, zo klinken dan. Met jezelf hebt gezeten, eerlijk ben geweest, want je gaf al aan, vroeger was ik zo, niet taboe doorbrekend.
Ja.
En dat ik zelf terugtrok van wow, dat ben ik niet gewend.
Ja.
Nu ben je de taboebreker. We zetten het echt neer. Nu ben je de taboebreker. Maar ga je dus anders naar je kijken. Zo klinkt het, hè? Alsof je naar jezelf hebt gekeken.
Ja.
En nu ga ik het onderzoeken. Nee, vind ik goed. Vind ik goed. Dus dat klinkt ook dat je niet bent per se waar jij wilt zijn of waar je nog kan zijn als we het over de liefde hebben. Inderdaad, dat klinkt heel zakelijk. Laat me het gewoon steeds opvragen. Wat is je liefdesstatus?
Status.
Hoe noem jij dat, jouw liefdesstatus?
Vrijgezellig.
Vrijgezellig.
Ja.
Oké. Maar check.
Dan
kijk ik naar je.
Ja.
Nee, je bent niet per se lastig om naar te kijken. Dat klein beetje wat je geeft, dan hoor ik van, ze is nog steeds een leuke meid. En dan ga ik je een vraag stellen die je waarschijnlijk vaak krijgt. En dan gaat het niet eens om het antwoord, maar hoe je daarmee omgaat.
Oké.
Hoe kan zo'n leuke vrouw vrijgezel zijn?
Hoe dan? Jij?
Je krijgt hem vaak.
Ja,
hoe dan?
Hoe ga
jij?
Ik daarmee om? In het begin. Wat is het begin? Als je jong bent, dan maakt het niet zo heel veel uit. Dan is het gewoon, ik ben jong, dus normaal. Bij mij was het ergens na mijn 28ste, 29ste, toen ik zo richting die 30 ging.
Ja.
Dat ik merkte dat ik die vraag niet meer tot me nam zoals ik hem vroeger dan tot me nam. Nu was het echt zo van, dat ik antwoord
nu komt
geef
aan.
Met een
komt
soort van
aan.
Licht irritatie. Zo.
Ja.
Wat denk je, dat ik hem ergens online kan bestellen en dat hij het me thuis bezorgt.
Ja.
En dat gaat niet zo.
Ja.
Dus ik merkte dat ik er al anders op ging reageren.
Mm-hmm.
Dus dat zegt iets over mij. En dat het stiekem dan wel iets met je doet.
Okay.
Het voldoen aan verwachtingen van anderen.
Ja, want iemand verwacht dus dat zo'n vrouw als jou... die moet vast in een of andere leuke relatie zitten.
Ja.
Of niet leuke relatie, maar in ieder geval in een relatie.
Ja, hoe kan het dat je geen leuke vent hebt?
Ja. Mm-hmm.
Ja, dat vraag ik me ook af.
Dus dat is een van die dingen waarmee je zelf hebt gezeten. Nee, maar dat is een goede vraag. Dat vraag ik mezelf ook af, want ik krijg die vraag dus ook, hè?
Ja.
Ja.
En wil je dan geen kinderen?
Oh,
zo gaat hij verder dan. Daarom
ja, de vrijpostigheid om jou te vragen.
Natuurlijk steeds meer. Zeg, ik ben bijna 30.
Ja,
moet je wel denken aan kinderen, hè? Want je hebt een klok.
Ja, je hebt met de klok te maken als een vrouw volgens mensen, ja.
Ja.
Klopt ook wel, maar ook weer niet eigenlijk.
Ja, ik snap het. Maar ergens vind ik het gesprek gewoon dat ik denk van... Maar ik kan er toch niks aan doen. Dus je maakt me bewust van de klok. Dat weet je al. Maar dat maakt niet uit.
Ja.
Dat ik denk van al die dingen die je zegt. Ik kan daar niks aan doen.
Maar ik kan daar niks aan doen. Dat betekent je wil wel degelijk kinderen. Of een gezin zelf.
Ik wil een gezin.
Ja.
Ik wil niet per se alleen kinderen. Want hoe ouder je wordt, hoe steeds meer mensen je dan opties gaan geven. Van ja, maar misschien moet je overwegen om je eitjes
in te leven in 2022.
Ik ben pas 32.
Ja.
Dus, maar die hele paniek die erop heerst van, maar moet je niet en kun je niet en misschien moet je.
Maar eerlijk, ook paniek bij jou misschien? Wanneer je zelf alleen in bed ligt of helemaal alleen bent en erover nadenkt?
En er is een verschil tussen paniek en een gevoel van eenzaamheid of een verlangen naar een partner. Ja. Dus nee, paniek is er bij mij niet. Want ik ben wat dat betreft heel simpel. Ik heb zoiets van, Senna denkt dat zij in dit leven wel kinderen wil krijgen en een gezin wil stichten en noem maar op. Maar ergens heb ik ook zoiets van, er is een destiny en dingen die wel of niet met tab zijn. Ik weet niet of ik dat mag gaan ervaren,
moederschap. Ja.
Maar het verlangen is er wel.
Juist.
Dus ik heb zoiets van, bij mij hoeft het niet zo te zijn. Is de drang niet zo groot dat ik denk van, ik moet kinderen. Dus als ik zeg maar 38 ben, dan ga ik het op een, en ik heb geen partner, dan ga ik dat op een andere manier proberen.
Okay.
Dat hoeft voor mij niet. Dus voor mij is het of in een gezin, wanneer het zich zo ontvouwt, dan wil ik het heel graag aan anders.
Of niet?
Hoeft het voor mij niet.
Oké.
Nee, dat denk ik niet. Dan denk ik dat ik eerder bijvoorbeeld adoptie zou overwegen of wat dan ook. Ah, weet ik niet. Dat is dan.
Dat moet je dan weer kijken.
Maar ik zie mezelf niet op een onnatuurlijke manier.
Juist.
Mezelf bezwangeren. Mm-hmm. En dan daar kinderen uit krijgen en mijn kind opvoeden zonder vader. Ik weet niet. Ik zou het graag in moederschap en met vaderschap willen doen.
Juist, vandaag de dag zie je dat niet voor Senna.
Vandaag de dag speelt dat niet.
Oké. Ja, nee. Beter.
Nee. Ja. Dus, wie weet.
Maar jij hebt dan ook tenminste, ik ga dan even vanuit, een gemeenschap. Want je bent zelf mokker. En heb je ook een gemeenschap waarbij gebruikelijk dingen zo eruit zien? Is dat ook een druk? Of denk je van leuk, maar ik familiedruk tot daar en niet verder.
Nou ja, alles heeft twee kanten.
Ja.
Ik denk leuk, het is ook fucking leuk.
Ja.
Weet je, mijn zus heeft kindjes, mijn broer, dus het is superleuk.
Ja.
Maar het is ook meteen een reality check.
Mm-hmm.
Dus die principes die ik zeg maar al heb, dat ik denk van ik wil het wel met een in partnership, dus met de juiste partner, noem maar op.
Ja.
En dan zie ik in de praktijk hoe het is om kinderen te hebben en denk ik van ja man, die solid foundation is echt belangrijk.
Daar
ouders,
zie je
het. Ouders, je goede relatie. En tuurlijk, weet je, relatie is pieken en dalen.
Ja.
Maar daarin word ik wel gewoon steeds weer, wordt inzichtelijk gemaakt hoe belangrijk het is dat je gewoon echt wel een hele goede basis hebt.
Ja.
Want kinderen is gewoon niet niks.
Krijg je dan niet met respect voor alleenstaande ouders?
Absoluut.
Als je nu al kijkt van, maar je hebt die foundation wel nodig. Hè? Maar er zijn mensen die het alleen doen.
Ja.
En misschien niet met één, misschien met 2, 3, 4 kinderen.
Ja.
Kan je iets bij voorstellen voor jou? Nee dus, dat zei je al, want dat wil je dus voorkomen.
Als ik het vooraf kijk, je weet niet hoe het leven loopt. Hè? Misschien heb ik ineens een gezin en gebeurt er iets. En blijf je als, weet je, er kan van alles gebeuren.
Mm-hmm.
Maar om het in gang te zetten, weet je, dan denk ik van idealiter doe ik dat op deze manier. Dus gewoon met mijn vaste partner een gezin stichten.
Nee, wat ik tof vind, jij bent al helemaal en je hebt ook het antwoord klaar. Dat betekent, je hebt erover nagedacht. Ik heb het over die mensen die dan vragen van, maar zo'n leuke meid, waarom ben je zo single? En dan nog de vrijpostigheid om erachteraan te gooien. En kinderen, waarom heb je die niet?
Ja. Opschiet hoor.
Nee, maar daar word jij niet dan boos om, zeg maar.
Nee, ik word er niet boos om. Maar het is meer dan de verwachting van dat iedereen maar verwacht dat. Kijk, iedereen groeit natuurlijk op met dat is je ultieme levensdoel of zo. Hè? Je groeit op en dan voor vrouw als vrouw in elk geval word je opgegroeid.
Ik heb iemand hier in de show gehad en die zei duidelijk, luister, die stigma van ik ben vrouw, dus ik moet kind maken, doe ik niet aan mee. Wie zegt dat?
Ja.
Dat kan ook, hè?
Maar dat is inderdaad, je groeit op met dat je groot wordt, trouwt, kinderen krijgt.
Juist.
Dat is het ultieme doel.
Dat is het doel in jouw leven.
Ja.
Ja.
En daar hangt mijn dat gevoel waarvan ik zeg van alles is, weet je, destiny en McTab en noem maar op.
Mm-hmm.
Daar hangt dat heel erg mee samen. Dat ik denk van, je kan kinderen krijgen als vrouw, weet je kan je voortplanten, maar het hoeft niet.
Juist.
Het is niet dat
maar
het ultieme doel is.
Volgens sommigen moet het, hè?
Ja. Nee, dat geloof ik niet. Ik heb ook heel veel mensen in mijn omgeving die heel bewust geen kinderen willen.
Ja.
Dus dat is ook heel fijn, weet je, dat je die kanten kan zien. En van, oh ja, maar ja, zo kan het inderdaad ook. Of mensen die geen partner hebben. En dan in samenspraak met iemand zaad heeft gekregen. Zwanger is geraakt. En het kind voeden ze samen op in co-parenting. Maar ze hebben geen relatie samen. Dus weet je, er zijn heel veel verschillende mogelijkheden.
Juist.
En dat vind ik mooi. Mm-hmm. Dus als we het hebben over taboes, heb ik zoiets van, iedereen moet gewoon echt doen wat hij zelf wil.
Ja.
Als we terugtrekken naar mij, ik doe het liever op de natuurlijke manier met een gezin.
Dat is duidelijk.
Ja.
Jij maakte net de opmerking. Ja, waar moet ik die vinden dan? Kan ik die ergens vinden? Wordt naar me toegestuurd.
Ja.
Maar ik neem aan dat het niet zo, zo zwart-wit is. Ik bedoel, het zal met heel veel dingen te maken hebben, toch? Dus daar heb ik echt jouw intent. Vergeet wat andere mensen zeggen, want ik zit in diezelfde positie.
Ja.
Single en krijg precies dezelfde vraag. Oh, je bent zo leuk en dit. Oh, je zou zo'n goede vader zijn en dat soort dingen. Daarom kan ik die emotie delen van, ik vind het vrij postig als je al dat soort dingen vraagt. Hangt er vanaf hoe en wie natuurlijk. Maar random people. Hou je kop, man. Maar, en ik claim ook een beetje die single life. Want dat zorgt ervoor dat ik een leven kan leiden die ik nu leid. Hè?
Mm-hmm.
Ik kan gaan waar ik wil.
Ja.
Ik kan gaan hoe lang ik wil.
Ja.
Naar een bepaalde plek in het buitenland, ja of nee. Met wie ik wil. En hoe ik diegene wil. Dus eigenlijk is het een soort van gekozen single life.
Ja.
Maar tegelijkertijd, als ik dieper over nadenk, misschien ook niet.
Precies.
Want er is wel degelijk de laatste jaren gekomen, hoor, een verlangen van, hé, maar ik wil wel iets solid.
Ja, ja.
Dus daartussenin zit ik.
Ja.
Dus mijn vraag aan jou, deze heb ik aan mezelf gesteld. Zit er een plan in jouw singleness?
Nee, het is niet dat ik denk van, ik moet eerst dit of ik moet eerst dat en dan kan ik me openstellen voor een man. Dat heb ik niet.
Ja.
Zo vaak doet die mogelijkheid zich ook niet voor. Dus het is niet zo dat ik denk van, oh, deze mogelijkheid doet zich voor, maar ik ben niet heel druk, dus nee, volgend jaar alsjeblieft.
Zo luxe heb jij niet.
Nee, weet je, ik heb zoiets van, kans op liefde is in mijn leven dan in elk geval, komt gewoon al niet heel vaak voor, is zeldzaam.
Mm-hmm.
Dus als het zich voordoet, dan explore ik dat heel graag.
Ja.
En ik heb niet zoiets van, ik moet eerst daar of daarmee klaar zijn. Ik kan me voorstellen dat als je stappen wil ondernemen in samenwonen of trouwen, dat je dan misschien meer gaat nadenken van, oké, heb ik bepaalde dingen dan wel of niet waar ik ze hebben wil.
Mm-hmm.
Maar in het ontmoeten van en openstellen naar een relatie, nee hoor. Ik denk dat dat zelfs een, ik geloof in de kern dat relaties verbindingen zijn waarin je leert over jezelf.
Ja.
Dus, oké.
Mm-hmm.
Dus dat je elkaar heel erg eigenlijk terugspiegelt wie je bent.
Ja.
En ik zie of mijn relaties die ik heb gehad meer als situaties en een gelegenheid waarbij mannen mij lieten zien en leerden hoe ik wil zijn als vrouw en hoe ik behandeld wil worden als vrouw. En andersom.
Oké, dus tegen de exen zeggen we dankjewel?
Ja.
Ja, ja toch? Ja. Ja, is goed.
Zeker weten.
Oké. Nou, bedankt.
Ja.
Want het
gaat, all of you.
All of you. Zijn er zoveel van mee, toch? Kan. Het zijn er genoeg
wat om te klassificeer zeggen, je als een ex?
Nou, kan je zeggen, nou, het waren 10 modules. Want het is een soort opleiding, zeg jij.
Ja, maar niet iedereen had module 1.
Oh, dat is het
daar
dan
zijn
ook
we al. Dus dat is gewoon datingsfase.
Sommige van die modules had je ineens moeten volgen.
Nee, oh, zeker weten. Dat je denkt van,
Die had ik niet eens nodig.
Als we gewoon een iets betere intake hadden gehad, had je het wel geweten.
Ja. Nee, oké. Volwassen, om ze te bedanken.
Ja.
Misschien ook volwassen om dan terug te kijken naar je relaties die zijn geweest. En dan te kijken naar jouw aandeel. Kijk je dan terug en dan denk je van, oh, ik begrijp waarom ik single ben. Heb je dat?
Meer, oh, ik begrijp waarom ik niet met een gemiddelde man kan zijn.
Dat is een hele belangrijke uitspraak die je nu doet in dit gesprek. Want we komen dichterbij, hè? Waarom je single bent. Ik herken het. Daarom spring ik gelijk erop. Ik moet je niet onderbreken. Ga verder. Dus een gemiddelde man gaat het gewoon. Wat is een gemiddelde man dan?
Gewoon een gemiddeld mens. Dat gewoon leeft, werkt.
Slapen.
Slapen, poepen, eten, consumeren. Gewoon
hetzelfde. Werken.
Geen doel, geen ruimer bewustzijn, geen missie. Gewoon een slaaf van dit systeem.
Oké, nu word je heftig.
Zo iemand, like denk ik van, ja.
Yeah. Maar wel gelijk judgmental, hè, wat je hier allemaal doet.
Nee, is niet judgmental. Is gewoon heel erg praktisch. Want als ik denk aan, misschien wil ik mijn kinderen niet naar school sturen. Misschien wil ik wel dit, misschien wil ik wel dat. Dan moet ik wel iemand hebben die
dat begrijp.
Ruim mee kan kijken naar perspectief. En daar was van, nee, natuurlijk niet. Gewoon naar school. Dat is wat we allemaal hebben gedaan. Dat is wat we gaan doen. Hoezo, school toch goed? Ja. Ik van, nee. Ja. Dus dat vraagt wel een level van bewustzijn. En
ja.
En ja, dat is gewoon niet gemiddeld.
Laten we zeggen dat die pool was zo, maar nadat ik hier heb gehoord, zitten we hier. Maar dat is interessant wat je zegt. Want als je zo in het leven staat, dan ook op andere vlakken, toch? Laten we nemen, je nam school, met kinderen en school als voorbeeld. Geloof? Moet hij een bepaald geloof hebben?
Hij moet geloven.
Hij moet geloven.
Ja.
Tweede keer dat ik die hoor.
Ja.
Hij moet geloven, dat is wel belangrijk.
Maar geloven, want kijk, die pool werd al steeds kleiner, hè? Waar ik het over had.
Ja, we gaan kijken waar we eindigen.
Geloven dat je echt snapt en begrijpt wat dat principe is. Want heel veel mensen zeggen dat ze gelovig zijn. Mm-hmm. En dat ze geloven in één God.
Yeah.
Bijvoorbeeld in islam of in christendom, jodendom. Mm-hmm. Dus die beamen dat. Er is één God, er is één bron, bla bla bla. Maar tegelijkertijd keuren ze alles af wat in andere religies of culturen wordt geopperd.
Juist.
En dan denk ik van, oké, dus in principe geloof jij niet dat er maar één God is. Anders zou je accepteren wat anderen doen, want er is er maar één.
Juist. Okay.
Dus ze kunnen niet iets anders aanbidden, want er is er maar één. Dat geloof je toch?
Ja.
Dus je zou in principe niet andere religies of filosofieën kunnen afkeuren.
Ja.
Misschien beter niet mee eens. Maar je kan niet zeggen, dit is niet waar of dit is niet het woord van God of.
Wat wel vaak gebeurt bij mensen die een religie aanhangen.
Absoluut.
Religie en geloof zijn twee aparte dingen, by the way. Maar ik haal het even tevoorschijn.
Ja, en daarom zeg ik, iemand moet geloven. Want wanneer jij echt gelooft dat er één bron is, dan sta je heel anders in het leven en ga je heel anders met alles om.
Ja.
Op het moment dat je een religie aanhangt en daarom zegt, daarin zeggen we, er is één religie.
Juist.
En dat geeft mij het recht om dingen, weet je, om andere mensen af te keuren op wat zij doen.
Mm-hmm.
Of hoe ze denken. Dan denk ik van, oké, heb je het niet begrepen.
Juist. Oké. Okay. Poel is nu hier, denk ik. Maar dat is positief.
Gerust nog ietsjes kleiner.
Maar dat is een good thing. Want dat betekent, je selecteert naar iets wat bij je past. En wat voor jou hart goed is. Dus ik, op zich vind ik het als we zijn van dezelfde tribe, single tribe. Vind ik dat een goede aanpak. Geloof hebben gehad, kinderen. Oké. Financieel?
Ja, die is lastig. Ja.
En waarom is die lastig?
Dat was een van de dingen waar ik echt en nog steeds wel mee struggle. Kijk, ik kom uit een huishouden waar je als vrouw op financieel gebied echt als een prinsesje behandeld wordt. Oh, dit is nodig, dat heb je nodig. Je staat aan de kassa bij een supermarkt, je trekt niet. Als je trekt is beledigend.
Yeah.
Weet je broer betaalt, vader betaalt, neef betaalt, whatever, de man betaalt.
Juist.
Dus in mijn, weet je, opgroeiend, laten we zeggen, tot mijn 1-22ste, was ik dat prinsesje dat gewoon altijd maar voor je betaald wordt.
Juist.
En dat het zelfs beledigend is, dat wanneer ik zoiets heb van, nou, laat mij het een keer doen. Dus dat principe zat zo diep in mij geworteld dat wanneer ik een relatie startte, dat ik daarop uitgedaagd werd.
Mm-hmm.
Want als ik dat principe dus meeneem in een relatie, dus niet mijn vader, niet mijn broer, niet familie, maar een vreemde man die ik aan het leren kennen ben.
Ja.
En ik stap in de relatie met, Senna is zelfstandig, Senna wil werken, Senna wil dit, Senna wil dat, carrière gedreven en noem maar op. Ik merkte dat de keren dat we dan aan tafel zaten of dat we iets gingen doen en ik trok niet mijn portemonnee, dat ik ergens een soort van ongemakkelijk gevoel kreeg. Want als je wat verder bent in een relatie en dus wat meer met elkaar gaat delen, denk ik van ja, als ik heel veel even laten we zeggen dat je samen woont, ja?
Ja.
Als ik heel veel werk en hij werkt ook veel, waarom zou ik hem dan alleen alles moeten laten betalen?
Mm-hmm.
Waarom kan ik dan niet meebetalen, want ja, ik werk ook.
Juist.
Dus daar werd ik op uitgedaagd, op dat soort principes. Dat ik denk van ja, ik kan wel het een willen, maar ik spreek iets anders van wat ik geloof en doe, spreek ik tegen.
Juist.
Ja. Dus dat is dat stukje zelfreflectie die er uiteindelijk voor ging zorgen dat ik bepaalde principes ging heroverwegen. Van ja, maar geloof ik dat wel? En wil ik dat wel?
Wat geloof je vandaag?
Gaan we het heel complex maken. Of eigenlijk...
Kunnen we aan.
Ik geloof dat... kijk, iedereen is een autonoom persoon. Mm-hmm. Hij is een man, ik ben een vrouw. Hij heeft een leven, ik heb een leven. Dan komen we samen en dan ontstaat er een leven. Dus we hebben samen een leven. Maar ook ons eigen levens.
Ja.
Ja? Daarin hebben we gedeelde projecten. Het is alsof je een bedrijf gaat oprichten. Daarin heb je gedeelde projecten. Mm-hmm. En ik geloof dat in elk bedrijf... moet je niet veel op elkaar lijken. Als je allebei dezelfde kwaliteiten hebt... dan kun je groeien, maar je komt niet helemaal vooruit.
Okay.
Dus op het moment dat je verschillende kwaliteiten kan inzetten... Mm-hmm. Dus dan kom je aan op rollen. Jij pakt deze rol, ik pak deze rol. Ik pak die rol, jij pakt die rol. Mm-hmm. Dat je rollen gaat verdelen. Ik vind dat die rollen en kwaliteiten... die moeten interchangeable zijn. Dat dat uitgewisseld kan worden. En zonder dat er... en dat is moeilijk, te veel verwachtingen zijn naar elkaar. Dus... ik zou het heel fijn vinden... als ik in een huishouden leef... met een huis en auto en tuin en noem maar op... zonder dat ik risico hoef te betalen. Maar ik besef me ook dat de druk om zo'n huishouden te dragen op één persoon... ook niet altijd chill is. Dus daarin moeten we elkaar tegemoet komen.
Oké.
En rollen gaan verdelen.
Ja.
Want bijdragen in het huishouden hoeft niet alleen financieel te zijn. Mm-hmm. Dat doe je op allerlei manieren.
Ja.
Maar ja, dat moet dus allemaal besproken worden. Alles, ik geloof dat alle rollen... Ik wil dat hij kan koken, dat ik kan koken. Dat hij kan werken, dat ik kan werken. Dat alles gewoon kan, afhankelijk van...
Ik zit me voor te stellen...
Ja.
Dat wij op een date zijn en de check komt... en dat je begint met, moet je luisteren... en dan dit verhaal komt. Maar ik hoor je theorie uitleggen... maar wat is het in praktijk dan? Wat is het in praktijk? Dit is een mooi verhaal, klinkt ook goed...
Ja.
Is dat niet gewoon heel veel tekst om te zeggen... luister, ik moet een man met geld hebben. Zwart-wit. Nee, ik ga hem anders zeggen.
Okay.
Hij moet stabiel zijn.
Hij moet stabiel zijn.
Dat is het, toch?
Ja. Hij moet stabiel
Want
zijn.
Want dat was mijn vraag op financiën. Je hebt het goed uitgelegd in details. Maar hij moet dus wel stabiel zijn. Is wat
hij
ik
moet wel
begrijp.
Stabiel zijn. Kijk, heel veel dingen zijn zo tegendraads.
Ja, dat is het. Dat is het.
Maar... ik weet niet hoe lang we hebben, want dit is een diep onderwerp. Kijk, heel veel dingen, voor mijn gevoel, zijn heel tegendraads. Maar dat is, that's fucking life. Ik wil werken, ik wil leuke dingen doen, ik wil creëren. Dat is een deel van mij dat wil creëren.
Yeah.
Ik doe het niet per se voor het geld. Ja, ik woon in een wereld waarin een tekening die ik maak niet mijn huur gaat betalen. Dus ik moet geld verdienen. Op het moment dat ik met... een man ben, wil ik die ruimte hebben om dus wel gewoon te kunnen doen wat ik wil.
Yeah.
Maar als ik bijvoorbeeld kinderen heb, ik begin kinderen te krijgen, mm-hmm. dan wil ik de mogelijkheid hebben om de eerste 2 jaar gewoon thuis met mijn kinderen te zijn. En wil ik niet een man hebben die zegt van, hey, ja, je moet gaan werken, want jij betaalde altijd de helft van de uur en nu moet je... Snap
ik
je
zie
wat ik
het
bedoel?
Type man voor me, hè, met dat stemmetje. Ja, en die past inderdaad niet bij
nee,
jou.
Nee, zeker niet. Ja. Dus het moet ook wel een man zijn die vanuit de basis in zijn principe... dat jagersinstinct heeft. En zoiets heeft van, ik ga er gewoon alles voor doen dat alles draait. En ik kom met de buit naar huis. En noem maar op, weet je, die mentaliteit. Dus gewoon het oerlijk instinct.
Ja.
Zodat ik me als vrouw kan overgeven eraan. Dus eigenlijk vraag ik ook een man die in heel veel dingen... de opposites... kan zien en accepteren. Okay. Ja, Poel wordt nog kleiner.
Ja, daarom moet ik lachen.
Poel wordt nog kleiner.
En ik moet ook lachen, omdat het heel lastig herkenbaar is. Ik hoor waarom mijn poel kleiner wordt.
Kijk, want dat jij vrijgezellig bent en het helemaal leuk vindt, dat is fijn. En dat ervaar ik ook zo.
Ja.
Maar toch merk je dan dat er een gedachte is die sluimert, die zegt van, ja, dit vind ik nu fijn. En als ik dan een relatie heb, dan heb ik dit niet.
Ja. Ja.
Oké. Hoe fijn is het als je dat deel van jezelf nog wel goed kan meenemen in de relatie? Dat als je in een relatie zit en je hebt zoiets van, fuck, luister, ik heb echt zin in een vakantie 2 weken. Ik moet gewoon echt even weg zonder kinderen en zonder jou. En dat gewoon kan.
Ja. Nee, dat is magical. Maar is dat...
Poel wordt nog kleiner.
Nog kleiner. Wat is dat realistisch?
Ik denk dat het realistisch is als jij als persoon blijft bewaken wat jouw behoeftes zijn en wat jij nodig hebt.
Yeah.
De andere persoon dat voor zichzelf doet. En je dus, en dat maakt een relatie een relatie. Dat jullie samen zijn en like watching over each other. Dat je ook naar elkaar kijkt van, hey,
wat heb je
wat heb jij nodig?
Waar heb je behoefte aan?
Want als jij fokop bent als mijn partner, dan is mijn gezin fokop.
Yeah.
Dus
maar dan ga jij ook harder rennen?
Het beïnvloedt de proces. Ja, het is toch altijd, weet je, dan moet die harder rennen, dan moet die iets harder rennen.
Juist, dus dat is mijn vraag.
Loop je gelijk, wil je dit deel doen, maar dat is niet realistisch.
Want je gaf net het voorbeeld van, maar dan, wanneer ik dan zwanger ben, ik ben bezig, ik maak mijn eigen money, maar wanneer ik zwanger ben, wil ik gewoon rustig de ruimte kunnen hebben. Dat betekent dat hij springt dan in. Hij gaat iets harder rennen.
Ja.
Terecht, want jij bent daar bezig met sowieso iets magical.
Ja.
Dus jij verdient alle ruimte.
Zo zit een nieuw project.
Juist, zo zit ik erin dan tenminste. Maar hij kan ook een moment hebben waar jij moet bijspringen. Ja. Dan ben je er ook.
Ja.
Oké, okay. Dat
precies,
is belangrijk.
Want daar zie je dat het heel vaak misgaat. Althans, dat zijn de verhalen die ik dan heb gezien. Dat de vrouwen die dus opgroeien zoals ik. Van ja, een man doet alles en je bent een prinses bij wijze van.
Mm-hmm.
Dat, weet je, dat ze dan in een huwelijk zitten waarbij eigenlijk de man al zijn plichten. Dan heb ik niet over liefdesconnectie, maar gewoon zijn financiële plichten nakomt. En op het moment dat, en zij dan bijvoorbeeld jarenlang niks doet. En op het moment dat hij dan ziek raakt, of er is iets, of een depressie, of tegenslag.
Ja.
Dat stukje financiën dan ineens op de schroeven komt te staan. En dat dus eigenlijk nu de vrouw uitgedaagd wordt in wat ga je hiermee doen?
Mm-hmm.
Tja, je hebt altijd verwacht en gekregen dat een man dat in orde maakte. Maar als het niet in orde is, wat doe je dan? En ik heb niet veel vrouwen gezien die zeggen van, nou weet je wat, je hebt het jarenlang gedaan, ik sta op, ik ga werken. Blijf jij maar even met de kinderen.
Juist. Oké. Okay.
Dus dan is er geen dynamiek. Je kan niet iets verwachten van iemand.
Mm-hmm.
Maar dan wanneer jij in die positie gezet wordt, het niet terugdoen. Dat is wat een partnership voor mij symboliseert. Van ergens schort er iets en een van de twee moet... Die springt al gewoon bij om dat te doen. En dat doe je samen. En als er één niet kan, dan moet je rennen.
Oké. Op seksueel gebied. Wat heb jij nodig?
Wat heb ik nodig? Veiligheid. Dus het gevoel dat je veilig bent in iemands handen. Het is net zo met een dier dan, zeg maar. Als je een dier veilig wil laten voelen, moet je geen onverwachte bewegingen doen.
Oké. Ja.
Ja?
Ja.
Dus iemand die goed afgestemd is op mij. En die container van veiligheid kan bieden.
Mm-hmm.
In die container van veiligheid gaat er openheid ontstaan in mij.
Oké.
En
eerst dat punt
dan,
bereiken?
Ja. En dan, het tweede wat ik dan nodig heb, is vertrouwen. Dat iemand daar op de juiste manier mee omgaat. Iemand die jouw plezier voorop zet. En iemand die voelt wat hij doet en niet zomaar doet wat hij doet. Ik zie je denken, die hersens kraken.
Nee, niet eens. Die hersens houden zichzelf in.
Oh.
Nee, want ik wil bijna zeggen, versimpelen en zeggen, dus wat je eigenlijk zegt, als ik je kan vertrouwen, ben ik een freak voor je. Punt. En als je dat punt niet eens hebt bereikt, dan zal je dat nooit ontdekken. Dat punt van...
Dus jij zegt eigenlijk dat die freak waar je het over hebt, Dat heb ik niet benoemd, maar is dat...
Dat zei ik, heel veel over jou dat, inderdaad.
Het openstellen, is dat wat jij dan linkt aan freak?
Ja, dus er zit een freak in mij, maar zodra je niet bij het eerste punt komt, zou je hem nooit leren kennen.
Nee, het is niet eens, weet je, nee, het is gewoon letterlijk de meest simpele manier van openstellen. Je kan pas echt goed met elkaar verbinden en een goede seks hebben als je als vrouw je open kan stellen.
Juist.
Een vrouw die niet wil, kan je verkrachten en je hebt alsnog seks. Maar dat is een andere manier van seks dan wanneer een vrouw van binnenuit zich naar je opent.
Uh-huh.
En ik denk dat hoe meer je kan openen als vrouw, hoe dieper je verbindt met een man. En hoe intenser de seks wordt.
Als jij op dat punt bent dat alles klopt.
Ja.
Jouw partner krijgt dan die scène. Hoe lang zijn we die scène niet tegengekomen trouwens? Vraag ik nu aan jou. Die scène waar we het over hebben.
Jij vraagt nu eigenlijk gewoon wanneer is de laatste keer dat jij seks hebt gehad?
Nee, op deze manier zoals je dat omschrijft. Want zoals je zei ook seks hebben. Maar deze dus in de ultieme setting.
In de ultieme setting, ja, dat is toch wel even geleden. Met mijn relatie was bijna 3 jaar. Dat is 2 jaar geleden. Al langer.
Zie je?
Lange geleden.
Want je kan mij de vraag stellen wanneer je voor het laatst seks gehad. Maar stel je mij de vraag wanneer heb jij het laatst seks gehad. Dat je zegt van
echt,
magical.
Echt,
dan krijg je een ander antwoord.
Ja.
En dat is heel lang geleden, by the way.
Ja.
Dus vandaar. Ik zal nooit zo vrijpostig zijn om je 1-op-1 te vragen wanneer heb je... maar dat is dus heel lang geleden.
Zo ken ik jou wel hoor.
Ja, maar we hebben elkaar heel lang niet gezien.
Klopt. En er zijn 3 camera's bij.
Ja. Oh nee, maar dat maakt me niet uit. Dus daarin ben ik hetzelfde gebleven.
Wel terugzien.
Ja. Sowieso. Nee, dat is leuk. Belangrijk.
Heel belangrijk.
Ja.
Maar ik heb sowieso wel echt geleerd in mijn... vooral in mijn relaties, wat seks echt is. Want wij groeien echt op met een heel fout beeld van
wij?
Wat seks is. Mensheid in deze wereld en zeker in het Westen.
Okay.
Met overvloed aan porno, wat je gewoon gratis kan kijken. Want je betaalt op andere manieren. Maar mensen groeien op met een beeld van seks wat eigenlijk heel schadelijk kan zijn ook voor je.
Ja.
Kijk, het is een gevoel, een natuurlijk dierlijk instinct wat we allemaal hebben. Maar wat je ermee doet, de manier waarop je ermee omgaat, en hoe je het gebruikt of misbruikt of verbruikt zelfs, dat is echt heel belangrijk. Mm-hmm. En ik in mijn relaties met mijn ex. Exen, hebben wel gewoon een bepaalde diepte kunnen bereiken om echt seks op een hele andere manier te gaan beleven. Dus, ja.
Maar jij zegt dan, en je hebt gelijk wat dat betreft, hier in het Westen, met alles wat beschikbaar is, overvloed, en jij gaat dan naar pornografie, maar damn, kijk op TikTok, dat alles is al heel erg seksueel.
Ja.
Of niet eens porno op te zoeken. Als dat het voor je doet, zou je in principe al daar voldoening uit kunnen halen.
Klopt.
Als het gaat om zelfmasturbatie of dat soort dingen. Want ik kijk naar sommigen en denk van, hey, it's too much, man. Pauze. Maar, oké, dat is het Westen. Laten we het Oosten nemen. Is het dan niet dat daar misschien... En dan even een scenario, hè. Waar dus huwelijk is. Waar huwelijk dat ding is.
Ja.
Niks anders dan huwelijk. Anders klopt het gewoon niet.
Ja.
Wat zou jou in die setting dan... een voorsprong geven op... wat jij noemt goede seks... in tegenstelling door in het Westen... waar alles zo beschikbaar is. En daar is dus zijn dingen beperkt... omdat je weet niet meer dan die relatie met je man... Dus verkennen is not done in dat soort kan in zo'n situatie in dat gedeelte van de wereld.
Mm-hmm.
Want je noemt het Westen.
Ja.
Maar ik zie ook een voordeel in dat alles zo open is en al dat soort dingen.
Kijk, alles heeft voor- en nadeel.
Mm-hmm.
Het Oosten, waar het allemaal wat meer bedekt of verborgen is.
Ja. Of het moet gebeuren in verbintenis met en weet ik veel wat hele gemeenschap.
En het andere extreme waar alles helemaal vrij is.
Juist.
Als ik terugkom naar wat ik net zei van seksualiteit en die energie, iedereen weet hoe dat voelt.
Ja.
Is natuurlijk, kan je niet omheen. En zelfs kinderen voelen dat. Daar kan je niet omheen.
Mm-hmm.
En energie wil altijd kunnen stromen. Op het moment dat energie vast gaat zitten, dan kan het nadelig voor je werken. Ontstaan er explosies en heb je er geen controle meer over. Dus dan kan het controle over je gaan nemen. Mm. Ja? Dus als jij bijvoorbeeld jouw boosheid nooit op een normale, goede, gezonde manier uitdrukt en je houdt het altijd maar binnen, dan komt die boosheid er gewoon op random momenten uit in gesprekken bij personen die het misschien niet eens verdienen. Dus als we kijken naar seks of seksualiteit, seksuele energie, het is een energie wat moet stromen. Op het moment dat je in het oosten leeft en alles is verborgen en verstopt, en je wordt ook niet opgeleid over wat dat is, dan ga je dus onderdrukken. Dus Senna's theorie hoeft niet zo te zijn, maar daarom heb je meer misbruik. en dingen die er gebeuren, dus meer geweld.
Ja.
Op dat vlak.
Ja.
In het Westen is even heel plat gezegd.
Is plat gesprek, daarom wil ik je bijspringen. Misbruik en wat je noemt, maar misschien dan intern en verborgen.
Intern,
want hier gebeurt het natuurlijk ook.
Ja.
Maar daar kan het langer duren misschien. En dan nemen we een voorbeeld waarbij, want het is niet overal in het Oosten zo, maar we nemen een voorbeeld waar het wel zo is. Hè?
Ja.
Iemand getrouwd in een relatie, no way to get out. Dus die controle is volledig eigenlijk bij die man.
Ja. Ja.
Ja.
En als jij niet wil als vrouw, dan heb je pech.
Juist, juist.
Dus dat is ook wat ik bedoel met misbruik. En dat is gewoon een voorbeeld.
Ja, nee, maar dat is misbruik.
Als we dan bijvoorbeeld kijken naar het Westen.
Ja.
Hier is alles helemaal openlijk.
Mm-hmm.
Sterker nog, hier wordt het gepromoot. Hier word je gepusht om dingen te bekijken waar het in zit. Want het zit in films, zit in series, zit in reclames, het zit overal. Het zit op TikTok, precies wat je zegt. Je wordt ermee overladen.
Juist.
Hier is ook misbruik. Dus het is niet zoveel omdat het daar verstopt zit, is er misbruik. Hier is ook misbruik.
Mm-hmm.
Want hier is het te veel. Het is niet geconditioneerd. En hier krijg je ook niet de juiste opleiding van wat het is. Dus over de hele wereld is seksualiteit een taboe. En leren mensen niet wat ze met die energie kunnen doen.
Mm-hmm.
Want je hoeft het er niet altijd alleen uit te seksen. Dat is de meest primitieve en dierlijke manier om om dat gevoel, om die energie te gebruiken of verbruiken. Maar het hoeft niet alleen met seks. Je kan op zoveel verschillende manieren je seksualiteit, je creativiteit gebruiken om dingen te creëren. Niet alleen kinderen.
Ja, ja. Misschien iets anders, maar wel in de buurt. Ik ken het verhaal van mensen die aan semen retention doen.
Ja.
En die zeggen dan, hey, en dan vraag ik me, ja, maar wat doe je dan met al dat gevoel? Dat zeg, dan ga ik sporten.
Ja.
Ga ik creatief zijn.
Ja.
Die energie zet ik anders in.
Ja.
En dat hoor ik en dan kan ik me er iets bij voorstellen inderdaad. Ja. Is dat ongeveer wat je bedoelt? Als het gaat om je energie verplaatsen naar iets anders?
Klopt.
Ja, ja, ja.
Dus eigenlijk gewoon die energie is gewoon creatievermogen.
Ja.
Daar kan je wanneer je seks hebt dus gewoon kinderen mee creëren.
Ja.
Maar alles wat je creëert, of nou muziek is of poetry of whatever, is gemaakt met diezelfde energie.
Ja.
Is gemaakt met seksuele, creatieve energie.
Mm-hmm.
Dus je ziet ook heel vaak, en dat zie ik ook in de mensen die ik coach, hoe groter bedrijven, hoe succesvoller de mannen, hoe meer ze doen, die hebben super hoge sex drive. Die hebben heel veel creatievermogen.
Ja.
En sommigen zijn op het punt dat ze doorhebben van, oh wacht, ik kan dat channelen. Ik kan die energie verplaatsen en zetten in iets anders. En anderen hebben dat niet door en die zijn juist helemaal losgeslagen met vrouwen en zoveel mogelijk seks.
Mm-hmm.
Maar het is echt hoe je het gebruikt. Er zitten heel veel pareltjes in seksualiteit waarvan ik denk dat mensen bewust gehouden worden in het misbruiken van dat.
Juist. Dus het misbruiken van, noem jij, maar ook het simpele van seksualiteit en het eigenlijk groot consumeren, want je ziet het in beeld. Overal krijg je het, zeg jij.
Ja.
Maar je zegt er is er veel mooier kan en je kan er veel betere dingen mee doen.
Ja.
Ja, geloof ik ook. Geloof ik. Ik ben ook waarschijnlijk onderdeel van dat makkelijk met seksualiteit omgaan. Alhoewel ik seksualiteit heel serieus neem.
Ja.
Heel serieus. Maar is ook iets waar ik nog dagelijks in moet groeien. Vind ik. Want ben jij daar? Denk jij dat je daar bent? Nogmaals, theorie klinkt heel leuk. Maar jij bent ook mens. Jij hebt ook gevoelens en urges en bepaalde gedachten. Al zijn het alleen de gedachten.
Ja. Ja, maar ik denk, de afgelopen jaren heb ik me heel erg verdiept in tantra.
Mm-hmm.
En dat
Doe je aan
tantra? Dat is eigenlijk gewoon een leer.
Doe je aan tantra?
Ja. Dat is eigenlijk gewoon een leer waarbij je leert hoe je energie kunt beheersen, transmuteren, noem maar op.
Ja.
Wat vroeg je me nou? Oh ja, hoe dat gaat in de praktijk.
Ja, nee, hoe dat bij jou, of jij daar geen last van hebt. Dus je legt het mooi uit. Je weet precies wat goed is en wat niet goed is. Ja. Maar ik zei al is het alleen de gedachte. En toen zei jij...
Dat is wel grappig. Want oké, je kan een gedachte hebben. Maar wat jij met die gedachte doet, is aan jou. Ik heb ook wel eens gedacht, deze motherfucker wil ik vermoorden. Maar wat ik daarmee doe, ik doe het niet.
Of
dat
anders,
is wat anders.
Laten we het bij het thema houden. Deze motherfucker wil ik opeten. Dat zou je ook wel eens hebben. Ja,
dat kan je
laten
denken,
we daar houden.
Maar dus dat is één ding. Je kan het denken, maar wat je ermee doet is wat anders. Mm-hmm. Wat je met het gevoel doet is wat anders.
Maar is het verkeerd als je daarop ingaat? Als je gewoon je gevoel volgt en ik zeg en ik ga hem opeten?
Nee, want dan ga ik beoordelen of intiem contact met een ander...
Voor jouzelf bedoel ik eigenlijk.
Nee, ik ben op een punt dat ik zie dat seks... echt iets heiligs is.
Ja.
Daar komen heel veel leringen ook uit. Het is gewoon iets... kijk, je kan het doen. Zoals wij het meekrijgen. Zoals je op Pornhub kunt zien, bij wijze van. Gewoon
Pornhub,
heel...
wat is dat?
Pornhub is... Nee, dus, weet je, het is gewoon, als je naar porno kijkt, is het alles draait om het doen, het klaarkomen.
Juist.
En dan is het afgelopen.
En dan zijn we er. Doel bereikt.
Precies.
Maar niet eigenlijk, als je je verdiept.
Eigenlijk niet.
Helemaal
sterker
niet.
Nog, als je je verdiept, zeggen ze, die hoogtepunt, dat klaarkomen.
Ja.
Hoe aantrekkelijk en verleidelijk en moeilijk het ook is om te stoppen voor dat punt van ontlading.
Mm-hmm.
Probeer dat juist niet te doen. Of in elk geval minder vaak te doen.
Semen retention. Een beetje dat. Inhouden.
Want wat gebeurt er op het moment dat je ontlaat?
Ja.
Al die energie die je hebt opgebouwd, creatievermogen, die laat je dus letterlijk meteen los.
Ja.
Daarna ben je moe. En daarna wil je slapen.
Mm-hmm. Of je, nog een keer.
Of nog een keer. Maar even een dutje tussendoor.
Ik ben wat ouder, dus kan.
Ja, precies.
Ja.
Maar dat zeg ik dus, omdat je voelt je moe. Het is echt...
Deze moet je deze moet je niet mij uitleggen. Deze moet je goed uitleggen waarom het een goed idee is. Want mensen zien dat als het hoogtepunt, hè?
Ja.
En dan ontladen zij en hij. Ah, lekker. En jij zegt nee, niet per se.
Nee.
Het is een beter plan om dat niet te doen.
Nee.
Leg uit waarom, want ik probeer het ook te begrijpen.
Oké. Als jij bezig bent. En je houdt jezelf de hele tijd tegen. Dus je voelt dat je naar dat punt gaat, maar je komt weer terug. Nee, ik ga het nog niet doen.
Ja.
Je gaat naar dat punt en je komt weer terug. Hoe vaker je dat hebt gedaan, het uitstellen. Ja. Het moment dat je die hoogtepunt hebt.
Ja.
Ding, zo zie je heel veel energie hier.
Ja, gebeuren dingen. Goed, hè?
Wat
heb je het warm?
Het is fucking heet, maar jij zweet
ook.
Ja. Het is niet door het gesprek, hoor. Is gewoon de omgeving.
Vanuit mijn kant wel, maar is goed. Ga verder.
Maar is jouw hoogtepunt intenser of minder intens naarmate je het vaker hebt moeten uitstellen?
Mm-hmm.
Dat is een vraag.
Minder intens.
Minder intens.
Ja, want sterker nog, het fokt het op. Als ik me te veel inhoud en dat soort dingen. Wat is inhouden? Want je wil dat het lang duurt. Bijvoorbeeld, ik wil dat het langer duurt.
Ja.
Dan moet ik me inhouden, toch?
Ja.
Kom ik met bepaalde trucjes.
Ja.
Hè?
Ik wil weten wat die trucjes zijn.
Bijvoorbeeld, we zitten in Missionary. En dan voel ik van, wat een feest.
Ja.
En dan bam, en dan gooi ik je om. En dan bam, en dan een bekkie bijvoorbeeld. Weet je, dat soort. Maar die flow moet erin. Flow blijft erin. Als ik echt nu zou inhouden op de manier hoe jij zegt. Inhouden. Want je moet me nog uitleggen wat voor positief daaruit komt.
Zie
je?
Sorry hoor.
Ja, die energie. Die energie is popping hier.
Kijk, dan dat...
You good? Zijn we goed?
Ja, maar je hebt zoveel gezegd waar ik op wil reageren.
Uitademen, inademen.
Van die pats, boom, boom, andere kant. Je zegt eigenlijk, ik ben in verbinding met een vrouw in Missionary. Een houding waar heel veel vrouwen verbinding
voelen. Jij stelde
mij
de vraag, als je hem tegenhoudt.
Ja.
Wat doet dat voor je climax? En ik zeg, het vocht het juist op. Als ik me bewust zou inhouden van, weet je, dan merk ik van, zelf meegemaakt dat ik opnieuw gestart moest worden.
Ik ga het anders stellen.
Ja.
Je bent begonnen.
Ja.
Je hebt één keer naar dat hoogtepunt gewerkt. En je denkt, nee, nog niet. Dus je krabbelt terug. En daarna werk je weer naar het hoogtepunt en ontlading.
Ja.
Ja? Hoogtepunt bereikt.
Ja.
in situatie 2 ben je bezig, je bent begonnen. Hoogtepunt. Nee, ik ga het nog niet doen. Dus je krabbelt terug. En dat terugkrabbelen heb je nu 5, 6, 7, 8 keer gedaan. Mm-hmm. Voordat je naar het hoogtepunt gaat.
Yeah.
Welk hoogtepunt is intenser? Die ene waarbij je vaker hebt moeten kalmeren?
Yeah.
Of die ene waarbij je maar eigenlijk gewoon meteen hebt gedaan? Of na een tweede keer?
Ja, dat verschilt nogmaals, joh. Dat verschilt. Weet je, want weet je, ik hoor je het uitleggen. Weet je wat hier ook belangrijk is? Allemaal leuk dat jij daarmee bezig bent. Maar je partner met wie je dan bezig bent, die moet ook op een bepaalde level zijn. Want het moet klikken, toch?
Ja, misschien dus, is die daar niet helemaal mee bezig. Weet je wat dat betekent? Nou? Dat mijn pool nog kleiner wordt.
We beginnen langzaam te begrijpen waarom jij in ieder geval single bent. Zo'n leuke vrouw met zoveel kennis.
Ja.
Misschien zit die kennis in de weg, joh.
Nou, dat hangt. Nee hoor, want als ik dan ontmoetingen heb met mensen
de
die op dezelfde level zitten, dan ontstaat er magie.
Dat geloof ik.
Ik vind het heel waard om als een oud wijf te lezen, bij wijze van terwijl ik nog 30 ben. Maar die paar keren dat ik in verbinding ben, ben ik goed in verbinding.
Dan is het gelijk goed. Ja. Nee, dat geloof ik.
Dus en ik ga voor kwaliteit. Kwaliteit, niet kwantiteit.
Eens. En discipline moet je daarvoor hebben. En jij hebt dat, want dat remmen, dat doe jij dus als je zo'n persoon tegenkomt, dat inhouden. Tot zelf helemaal niet voor die climax gaan.
Sterker nog, de focus ligt niet op de climax.
Oeh, daar moet ik echt naartoe groeien hoor, ik zie dat niet. Nee. Maar die climax komt nooit. Want wat is het doel daarachter dan? En wanneer die climax komt, wat is dan de functie van de climax? Als het hem niet zit in de climax? Wanneer je dan daadwerkelijk komt, wat is dan de functie daarvan? Is dat alleen om... Wat is de functie van klaarkomen dan? Ja, dat vraag ik me af. Volgens jou dan, als het hem niet daarin zit, wat is dan de functie
van... Het kan verschillende functies hebben. Babytje maken. Iets anders creëren. Of gewoon pleasure. Dierlijk instinct.
Maar je hebt die pleasure dan zo lang mogelijk... Dat dierlijke heb je zo lang mogelijk uitgesteld... om trouw te zijn aan het principe van... nou, daar zit het hem niet in.
Nee.
Want je blijft mens, hè? Moet eruit, hè?
Nou, ja, maar het kan ook anders. Ik zie hoe fijn zo'n hoogtepunt ook is. Het is de laagste level van genieten van... intimiteit.
Ja?
Ja.
Dat is de laagste level.
Ja.
Oké.
Okay. Een
heftige
als je
uitspraak
weet,
die ik eerder hier aan tafel
als
heb gehoord.
Als je weet wat je er nog meer mee kan doen...
Ja.
Dan denk je van oké.
Dan ga je de kracht ervan inzien.
Ja.
Oké.
Okay. Ja. Nu ben ik wel heel open, maar ik ga het toch even delen.
Mm-hmm.
Ik heb ooit, en dit is dan zonder seks te hebben... Ja. Is ook maar één keer gebeurd... maar een full body orgasm gehad.
Ja.
Heb je wel eens een full body orgasm gehad?
Zonder penetratie. Oh nee, leg me uit wat een full body
dus
orgasm is.
Dus gewoon letterlijk een orgasme over je hele lichaam. Het was tijdens een ademsessie. Mm-hmm. Het is niet dat iedereen dat krijgt tijdens een ademsessie. Maar mijn intentie was om seksualiteit te onderzoeken.
Ja.
Yeah. Toen had ik een ademsessie. En als je wel eens een ademsessie hebt gehad, dan weet je dus hoe het voelt. Wanneer van alles loskomt in je lichaam. Dat je overal dingen voelt stromen en tintelen. Wanneer je normaal gesproken een orgasme krijgt, dan voel je het rondom je navel, mm-hmm, iets lager. En dan wanneer je hoogtepunt hebt bereikt, dan gaat het zeg maar die kant uit. Dus echt naar voren, toch? Het gaat zo uit je. Wanneer je een full body orgasme hebt, wat ik heb gehad tijdens een ademsessie, maar wat je dus heel bewust kan trainen, wanneer je intiem bent met iemand, of wanneer je intiem bent met jezelf, dan is die energie wat hier is opgebouwd, niet alleen lokaal hier. En gaat het niet alleen daaruit, maar het begint helemaal aan de onderkant van je ruggengraat. Mm. En dan schiet hij omhoog. Je gaat zo over je ruggengraat hier terug naar voren en dan weer omlaag. En dan schiet weer omhoog. En die gaat in een soort van spiraal, blijft hij op en neer gaan. En dat is zo intens. En dan dat gevoel wat je dus normaal gesproken hebt wanneer je klaarkomt, daar, mm-hmm, heb je nu over je hele lichaam. Voor, zij, achterkant.
Intern, maar dan ook overal.
Gewoon in alles in je en om je heen is er een soort van ontlading. En dat is zonder aanraking, zonder dat het iets seksueels was. Hè? Dit was gewoon puur een ademhalingstechniek en blijven oefenen. Dus het heeft helemaal niks met seks te maken.
Dat klinkt intens.
Die was heel intens.
Ja.
Toen dacht ik van, ja, als je zo kan climaxen. Waarom climaxen dan zo centraal alleen hier en dan daar naartoe? En ja. Daarna nooit meer zin hebben. Even een disclaimer, het is nu, want ik geef die sessies ook. Het is niet zo dat mensen die standaard dat ervaren. Absoluut niet. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand in mijn sessie dat heeft weet je, dat heeft ervaren.
Nee, maar des te mooier dat je die unieke ervaring deelt hier. Begrijpen? Maar dat is dus niet gebruikelijk. Niet dat je
nee.
Niet, meld je
ik,
vooral
oh,
aan, maar
ook.
Niet om die reden. Nee, nee maar oké, okay, want jij geeft dus sessies.
Ja.
Hoe noemen we dat?
Eigenlijk help ik mensen gewoon bij hun binnenwereld. Ja. En de tools die we daarvoor inzetten is voor iedereen anders. Voor sommigen is dat in gesprekken, met de anderen is dat echt ademhalingstechnieken. Is afhankelijk van wat er speelt en waar iemand naartoe wil.
Want dat zei ik in het begin, ik en Senna kennen elkaar toch wel way back. Tijd gaat snel, maar ik heb je lang niet gezien. En het meest opvallende was die spirituele journey van je.
Mm-hmm.
En je bent een hele coach geworden die mensen intern helpt dus. Mm-hmm. Ik wil dan meer focussen op die spirituele journey.
Okay.
Want vroeger, met al mijn vooroordelen, als ik zag dat iemand die niet gewend was yoga te doen, mm-hmm. Ik noem het nu even yoga op, maar al die dingen eigenlijk wat jij doet, en die daarin valt, dat komt altijd voort uit een verdriet, een heartbreak, een teleurstelling, een situatie waardoor jij daarna toe wordt gestuurd. En dan komt dat op je pad of zo.
Ja.
Is dat ook zo bij jou gelopen?
Ja.
Oh ja, zie je? Dat
een moment in je leven waarbij je denkt van oké, wacht, ja, we gaan het even
heel
anders,
anders
doen. Ja, heel anders.
Want ik ken jou als dus ambitieus meisje, vrouw inmiddels, maar ambitieus jonge dame toen. Rennen, hè? In de mediawereld. Onderneemster ook nog, die wil iets neerzetten. En dan contrast. Oh, Senna doet nu yoga.
Ja.
Wat is gebeurd in de leven?
Ja.
Nee, maar zo kijk ik ernaar. Maar wat heeft jou getriggerd dan, dat je daarin bent beland?
Ik was precies wat je al zei. Heel erg gewoon jarenlang rennen, werken, dingen doen. Allerlei weet je, dingen proberen. Onderneming hier, onderneming daar. En op een gegeven moment zat ik in een relatie al 2 jaar. Toen waren we verloofd. Toen moest de bruiloft gepland worden. En ik merkte daarin dat... daar begon voor mij dat ik vraagtekens ging stellen bij alles wat ik aan het doen was. Oké, maar dan ga ik trouwen. En dan krijg ik kinderen. En dan ga ik mijn kinderen meegeven wat ik heb meegekregen. En dan... voed ik ze op in deze wereld. Dan zeg ik, ja, alles wat je wil, kan. Alles wat je wil bereiken, kan. En dat was het. Ik denk, ja, dit is toch niet het leven?
Oké.
Okay. Ik kan toch niet het leven zijn? Ik was 25 en ik had iets van, dit kan niet het leven zijn.
En dat is natuurlijk een moment waar je recht op hebt... en wat je oprecht voelt ook echt op dat moment. Dat speelt met jou. Maar aan de andere kant... Heb je daar dus nog een verloofde?
Ja, besef je bij 25 jaar. Je denkt van, is dit het leven?
Ja.
Dit kan toch niet het leven zijn? Is dit het? Was dit het?
You got cold feet, zeggen ze eigenlijk ook. Hè?
Ik had gewoon, geen voeten meer. Nee, ik begon ineens... Ik denk dat dat voor mij een cruciaal moment was. Omdat ik op het punt stond een nieuwe stap te zetten. Waarbij dan ineens een andere persoon betrokken is.
Ja.
Maar ik ging gewoon heel erg nadenken over kinderen krijgen, opvoeding. En ik had zoiets van, wat wil ik eigenlijk in het leven? Wat is het leven eigenlijk? Want dit kan het niet zo zijn. Weet je, ik heb alhamdulillah, godzijdank, alles had ik. Maar ik had gewoon geen goed gevoel. Je kan dus alles hebben, maar het niet voelen.
Ja.
Zoveel als een keer op vakantie en dat je niks voelt... Weer een leuke nieuwe baan of leuke opdracht, maar ik voel niks. Leuke vrienden, maar ik voel niks meer. Goede familie, iedereen is in orde, maar ik voel niks. En dat was voor mij dat ik dacht van, ik voel niks meer. Het is gewoon, ik ben een soort van robot, alles op automatisch piloot. En weet je, alles wat ik wil, komt wel naar me toe. Dus het is niet dat ik ergens depressief in de dingen zit, maar stiekem was ik dus gewoon depressief. Dat ik gewoon
is belangrijk
niet goed voelde.
Ja, en niet door had.
Nee.
Want je zegt, ik heb alles. Alles gaat goed.
Ja.
Tenminste, mensen zeggen dan, dit gaat goed.
Ja, dan komen mensen naar je toe. Maar je hebt een goede baan. Je hebt een mooie woning. Je gaat trouwen, je bent verloofd. En je kan reizen wanneer je wil. En doe even normaal. Jij moet je goed voelen.
Ja.
En toen begon bij mij een gevoel van ondankbaarheid heel erg te sluimeren. Dat ik ging twijfelen. Ik dacht van wacht, dus je doet alles, maar je bent gewoon niet eens dankbaar voor alles wat je hebt en wat je doet. Dan dacht ik, ja, maar is dat het? Dat is het toch niet? Want ik ben heel dankbaar, mm-hmm. maar ik voel het niet. En dat was gewoon, ik wist niet wat het op dat moment was. Maar omdat ik dus alles, zeg maar, voelde gewoon niet goed meer, ben ik alles gaan stoppen. Dus de relatie, baan, bepaalde vrienden. Ik ging gewoon, omdat ik niet wist waar het aan lag, eigenlijk alles afsluiten.
Ja.
En daarmee kwam ik in een soort van isoleringsproces. Ik was heel veel thuis. En ik merkte dat er gewoon een aantal vragen waren die niet uit mijn hoofd gingen. Wie ben ik? Wat ben ik? Wat doe ik op deze wereld? Wat is deze wereld? Geloof ik in God? Ben ik islamitisch?
Zelfs dat kwam voorbij.
Ja. En dat waren gewoon een paar vragen waar ik de hele tijd mijn antwoord op wilde hebben. En dat was dus het begin van een spirituele reis. Dat wist ik toen niet.
En is dat iets wat je bij jezelf hield? Al deze vragen en niet dat je met mensen deelde. Hey,
nee.
Oh, dit,
nee, want weet je komt natuurlijk al uit een fase waarbij dat je met mensen bent en dat iedereen gewoon ziet van Senna leeft niet helemaal meer of zo, weet je gewoon,
ja.
Of dat gesprekken, de gesprekken waar ze het over hebben, dat
voel je gewoon.
Ik voel het niet, dus ik kan me niet meer mengen in gesprekken. Ja, dus ik was me helemaal dat ik gewoon aan het vervreemden was van mijn eigen omgeving. Weet je, mensen die je al jarenlang kent, maar gewoon op een gegeven moment niet meer mee klikken dat ik daar gewoon niet een normaal gesprek mee kan voeren.
Mm-hmm.
Maar ja, weet je, alles waar we het altijd over hadden en ik toen ook interessant vond, dat waren nu allemaal dingen waar ik mijn vraagtekens bij ging zetten. Dus dat was een periode van weinig mensen zien. Heel veel lezen, heel veel kijken, heel veel vragen. En zoeken. Zoeken, zoeken, zoeken. En het is heel magisch hoe dan eigenlijk wanneer je bepaalde dingen vraagt, hoe antwoorden naar je toe komen. Ja. Of het nou in boeken is of dat je ineens iemand ontmoet die bepaalde dingen zegt. Antwoorden komen dan op allerlei manieren toe. Maar dat was echt het begin van een spirituele reis met heel veel schaduwwerk.
Ja, ja. En wat is het meest opvallende antwoord die naar jou toe kwam dan?
Wat mij het meest, het thema of op welk vlak er meeste beweging is geweest in die periode, is religie.
Religie,
religie. Dat ik echt beseft van wauw, ik heb religie op een bepaalde manier meegekregen en ik doe het al zo lang op een bepaalde manier. Wat echt religie en mijn connectie tekort doet.
Mm-hmm.
En toen ik dus in eerste instantie besloot, ik ga onderzoeken. En om te onderzoeken of ik islamitisch ben, wil ik weten wat er nog meer is. En had ik dus het gevoel dat ik eigenlijk een beetje aan het wegbewegen was van islam. Ik ging heel erg verdiepen in andere religies, filosofieën. Gewoon oude culturen, gewoon van alles.
Ja, ja, ja.
En hoe meer ik dat deed, hoe meer ik antwoord kreeg op waarom we in islam bepaalde dingen doen. Dus ik bewoog weg van islam, omdat ik dacht van ben ik het wel en ik moet het even goed onderzoeken. En door dat onderzoek ben ik islam veel beter gaan begrijpen.
Dat is mooi.
Dat is heel mooi.
Dat is mooi wat je zegt.
En dat wens ik echt iedereen toe.
Ja, dat wens ik ook iedereen. Maar wat jij hier duidelijk laat zien, kijk, ik geloof ook heel heftig, maar ik ben niet iemand van religie.
Snap
en redenen daarvoor zijn die je allemaal opnoemt, want ik geloof niet in het. Weet je, ik vind dat je iets zelf moet onderzoeken.
Ja.
Zodat je het echt kan omarmen. Ook, met respect naar bepaalde geloven toe.
Ja.
Want nu ben je dedicated. Ja. Kijk, ik geloof ook niet, maar dat ben ik, hè. I'm just talking. Ik geloof ook niet in, ik wil die dame. Zij beleidt dat geloof. Oh, en nu ben ik het ook en nu mag ik met haar trouwen. Dan is het toch niet eerlijk tegenover dat geloof, vind ik. Dan komt het toch niet van. Dan vertrek ik toch niet vanuit het juiste punt.
Daarom zei ik net, ik wil iemand die gelovig is, niet per se religieus.
Nee, nee.
Dus inderdaad vanwege dat.
Dat vind ik, hè. Dat heb ik nooit begrepen. En dan is het allemaal goed. Als ik zeg van oké, en nu ben ik ook dat. En alleen, want eigenlijk ging het je om die vrouw.
Ja.
Of om die man.
Klopt. Klopt.
En toen ben je, ja, maak mij dan maar ook dat.
Ja.
Vind ik niet eerlijk tegenover het geloof. En ik vind het ook raar dat mensen dat accepteren. Want we weten het allemaal best dat het ging. Ja. Je wil gewoon die vrouw.
Ja. Ja.
Dus ik heb daar, nee, ik heb daar ineens vragen bij. Voor mij is het duidelijk. Religie is niet voor mij. Maar ik vind het
maar
wel...
dat is jammer.
Ja?
Dat
waarom
je op basis
jammer?
Van
nou, ik geef
hoe
een
mensen
voorbeeld.
Religie gebruiken.
Juist, juist.
Dus zegt religie is niks voor mij.
Nee, ik zou je zeggen waarom. Ik ga het anders verwoorden. Ik vind religie niet bij me passen. Met alles wat ik lees en meekrijg. Vind ik één bepaalde religie aanhangen niet bij mij passen.
Ja.
Want ik heb mijn relatie met Gado. En jij gaat die niet voor mij invullen. Niemand niet.
Ja.
Dat is hoe ik leef daarmee.
Ja.
Religie vind ik niet iets verkeerd. Ik zie hoe het mensen helpt. Daarom kijk, ik geloof misschien niet hierin. Maar dan heb ik familieleden die wel daarin geloven. En die vallen met mij. Dat sturen dan berichten naar mij. Maar dan zeg ik van oké, de intentie kan ik waarderen.
Ja. Ja.
Want jij, volgens jou gaat dit mij helpen. En daar heb ik alleen maar liefde voor. I love it, blijf het doen.
Yes.
Want dat is het, in intentie. Of ik nou wel of niet daarin geloof, is wat anders. Maar het gaat me om die intentie, want daar geloof ik wel in. En ik geef jou diezelfde liefde terug. Maar als je het op mensen gaat drukken... Ja, want als je dit niet doet, dan gaat, daarom gaat het slecht met je. Als je dan ben je verkeerd bezig.
Ja.
En zo zit ik erin.
Ja, religie zou eigenlijk iets zijn waar je kracht uit haalt... En wat je een beter mens maakt.
Kracht, hoop, inderdaad, dat allemaal, ja.
Ja.
Maar ik mijn afkeer, want daar leek het even op... maar mijn afkeer komt wel van die judgmentalheid van mensen.
Ja.
Ik ben dit en jij dat niet en dan is het niet goed. Dat zeg Klopt. Ik, dan heb je het niet goed begrepen.
Nee.
Want voor mij is de basis dat je een goed mens probeert te zijn. Dat moet de basis zijn. En als religie als tool jou daarbij helpt, good for you. Maar kom me niet zeggen dat omdat jij daarin gelooft en ik niet, dat jij een beter persoon bent van mij. Want dan ben je al slecht bezig.
Ja.
Dan ben je al bezig met het zijn van een niet goed mens. Want je bent aan het judgen om jezelf beter te laten voelen. Hou mij daar buiten. Daarom zeg ik, good for you dat je bent gaan onderzoeken. En zei, oh, ik ben wel degelijk een islamiet.
Klopt.
Leuk.
Ja.
Wat heeft dat voor je hart gedaan?
Wat heeft het voor mijn hart gedaan?
Want je zal moeten hebben getwijfeld aan jezelf. Van, oh mijn god, kijk waar mijn gedachten gaan. Damn. Want je bent ermee opgegroeid. Je hebt het om je heen. Je kan je heel slecht hebben gevoeld over jezelf. Kan ik me voorstellen. En omdat Gado met je is, heeft je toch laten zien. No, maak die. Bewandel dat pad.
Nou, het heeft me laten zien dat ik heel veel angsten had. Want ik durfde heel lang dat onderzoek niet aan te gaan. Merkte ik. Ik zat steeds met die vraag, maar ik durfde niet te zoeken.
Al lang, al jaren.
Jaren dat het sluimert,
niet.
Maar weet je wel? Maar dat het nu allemaal zo tot stand komt. Ik voelde me zeg maar soort van bevroren. Van, er zit van alles in je hoofd en je wil er iets mee, maar ik kon me er niet toe zetten om het te gaan doen.
Ja.
En daarin merkte ik van, nou ja, ik ben echt gewoon bang. Ik ben bang voor het antwoord.
Ja.
Vooral die laatste vraag van, ben ik wel echt islamitisch? Geloof ik wel in een god? Stel je voor dat ik dat onderzoek en dan komt iets uit.
Dat het antwoord nee was.
Ja, nee.
Maar het klinkt, als ik zo naar je luister, alsof je dan tegen die tijd wel ready was voor dat antwoord.
Ja, dus op een gegeven moment, toen ik realiseerde, want alles, het is een bewustwordingsproces, dat is spiritualiteit. Gewoon bewust worden van jezelf en je omgeving en daar zijn levels van. En ik merkte dus van, oké, ik ben dus bang voor het antwoord. En dat houdt me tegen. Dat is dan weer een fase. En op een gegeven moment had ik zoiets van, maakt niet uit wat het antwoord is, kom ik in een acceptatieproces. Ik ga het accepteren. Als uit mijn onderzoek blijkt, God bestaat niet, islam is onzin. Yes. Stel, als dat eruit komt, ga ik dat accepteren.
Ja,
en ga ik dat leven. En pas toen ik dat had besloten, begon die reis.
Juist. Er kon geen ene uitkomst jou helemaal van je pad brengen. Want dat kan gewoon zomaar, hè?
Ja, dat kan.
Jij was ready voor wat de uitslag zou zijn.
Ja, wat je dan ook gaat doen, dan ga je anders onderzoeken, hè?
Ja.
Want wat heel veel mensen doen wanneer ze iets onderzoeken is van, dit is wat ik geloof.
En hun waarheid gaan ze
En dan gaan
opzoeken.
Ze op zoek naar bronnen die eigenlijk gewoon bevestigen wat zij geloven.
Juist.
En waarom dat dan zo goed is. En daar de verdieping in. Terwijl als je echt wil weten of je gelooft in een bepaald iets, dan zou je bronnen moeten gaan onderzoeken die tegenspreken wat jij gelooft. En dat is wat ik mee ben gaan doen. En dan komen die taboe onderwerpen. Dit mag niet, dit kan niet, dit is dit, dit is dat. Onderzoeken.
Ja, ja, ja. Taboe breken dat je er bent. en dat voor jezelf. Ik kan geen betere reden bedenken dan het taboe te breken dan voor jezelf.
Dus voor jezelf.
En waar ben je vandaag de dag? Als we het vergelijken met waar je toen was, toen je zo in die verloving zat.
Dat
iedereen
is zo
blij,
grappig,
natuurlijk.
Want eigenlijk zit ik in bijna dezelfde fase, maar op een andere manier.
Oh ja?
Ja.
En dit keer is het gericht op wat?
In die fase werkte ik in de media. Had ik net een nieuw appartement, redelijk nieuw appartement. Leuke vrienden. Even kijken. En gewoon bezig bij. Oké. Vandaag de dag, jaren later, dus ik was uit de media gestapt, dingen veranderd, noem maar op. Vandaag de dag heb ik een centrum voor spirituele groei. Mm-hmm. En probeer dus eigenlijk mensen mee te geven, tools mee te geven die ze kunnen gebruiken voor hun persoonlijke ontwikkeling. Eigenlijk alles wat ik de afgelopen jaren heb meegemaakt en wat voor mij heeft gewerkt, geef ik door. Dat is één kant. Ik heb een nieuw appartement. En ik werk weer in de media.
Oké.
Okay. Ik ben weer terug in de media in. Maar op een andere manier.
Alleen nu?
Anders.
Heeft er een schoonmaak plaatsgevonden?
Ja.
Als het goed is. Ja. Hier en hier. Is dat hem?
Ja, want dus in die fase had ik zoiets van, weet je, dat je geen doel hebt. Of dat je niet echt weet waarom je bepaalde dingen doet. Dus ook het werk. Media begon me op een gegeven moment steeds meer tegen te staan. Van, ja,
juist.
Wat zijn we eigenlijk aan het doen? Wat is het effect op de mensen? Blablabla. Bla, bla. Dus op een gegeven moment ging dat gewoon een beetje tegen mijn geweten in. En nu werk ik bij een zender. Dat is een alternatieve mediakanaal. Mm-hmm. Een beetje een soort aanvulling. Ik zal het zeggen, aanvulling op mainstream media. Alles wat niet in mainstream media besproken wordt. Ja. Dat bespreken we bij Blackbox.
Ah, oké.
Okay. Ja, dus het is media op aan de andere kant.
Oké. Okay. En eigenlijk dus wat ik hier hoor, want je doet precies hetzelfde, iets anders. Nu geef je een omschrijving van hoe deze mediagroep in elkaar zit en wat hun missie is.
Ja.
Maar eigenlijk doe je dus weer precies hetzelfde. Is het dan niet gewoon dat je bent gaan werken aan je mindset? Want nu heb je de juiste mindset om in elke setting te worden gegooid en kom goed met mij.
Ja,
hier
en
gaat het niet
nu
missen,
zie ik
in ieder
ook
geval.
Iets beter wat ik, ja, waarom ik doe wat ik doe. Dus de mensen die ik help, nou ja, is gewoon omdat ik mijn eigen proces door heb gemaakt en door aan het gaan ben. En denk van ja, dit wil je iedereen meegeven. Dus gewoon echt connecten met de binnenwereld. En nu met media, waarin we dus gewoon heel kritisch zijn en alles mogen zeggen wat sommige mensen niet willen dat je zegt. Mensen heel bewust maken van de buitenwereld en de wereld waarin we leven.
Ja.
En het systeem en noem maar op. Dus er is wat meer purpose.
Juist.
En dat is eigenlijk met alles. Vroeger nam ik allerlei klusjes aan en deed ik dingen.
Mm-hmm.
En nu kijk ik gewoon van, ja, maar heb ik hier zin in? Wil ik dit echt doen? Ondersteun ik het project echt? Mm-hmm. Weet je, deel ik dezelfde visie? Omdat het je ziet gewoon steeds meer waarde in van alles. Ja. Waaronder je tijd en de aandacht die je hebt.
Mm-hmm.
En die is minimaal.
Purpose.
Krijg je dat niet terug.
Purpose is het thema, denk ik, voor jou in jouw leven. En daarom ben je ook, daarom is die pool ook zo klein.
Ja.
Als het geen purpose heeft, dan begin ik ineens aan. We gaan voor kwaliteit, toch? Dat was het, toch? Geen kwantiteit.
Kwaliteit.
Nee, ik ben het er mee eens. Ik ook, hoor. Ik maak geintjes hier en daar, maar ik zal je zo meteen even uitleggen. Niet dat ik dat niet wil delen met de mensen hier, maar misschien heb ik dat al vaak genoeg gedaan. Dan ga ik niet in de herhaling vallen. Heel interessant, want ik volg het en ik schaam me eigenlijk ervoor. Want kijk, ik ben dan een inheemse, hè? Een native eigenlijk. Mijn interesse heeft altijd gelegen bij, hoe noem je dat?
Ayahuasca.
Ayahuasca, kijk. Maar is goed zo, want ik moet me ervoor schamen. Want dat komt dus van de natives. Vertel ons over ayahuasca. Want jij hebt sessies gedaan. Nog steeds doe je die, toch?
Ja.
Want ik dacht,
mag ik een breder trekken?
Graag, leg me uit. I don't know. Leg me uit.
Ayahuasca, San Pedro, mushrooms. Het zijn psychedelica.
Juist.
En psychedelica zijn natuurlijke planten. Mm-hmm. Of schimmels. Die je kan nemen. En als je daarmee verbindt, dan leer je jezelf kennen en leer je de wereld kennen. Het verbreedt je bewustzijn. Het verhoogt je bewustzijn. Dus ja, je gaat dieper leren kijken.
Want al dat soort dingen, zoals ayahuasca, ben je dus ook gaan doen daarna, eenmaal het besef. Ja. En omarmen van spiritualiteit is ook een onderdeel, die handelingen die erbij komen, zoals bijvoorbeeld, want dat is een plant, hè?
Ayahuasca zijn twee planten die ze mixen.
Het zijn twee planten, ja, het is een groep planten.
Maak ze een soep, een soort van sap.
Maar ik hoor dan ook sommige mensen zeggen, want je zegt, en paddo is daar ook een van, sommige mensen zeggen van, nee, dat is niks voor mij, ik ben liever een paddo persoon.
Ja. Ja. Dat dus, heb ik ook, stiekem.
Oh, toch wel?
Ja, stiekem heel openlijk. Ja, ik geloof dat als je bijvoorbeeld kijkt naar San Pedro of Ayahuasca, het groeit in bepaalde gebieden.
Ja.
Dus ik heb het in Amsterdam gedaan, maar idealiter wil ik dat doen op de plekken waar het groeit.
In het Amazonegebied.
In Amazone, ja. Waar het geplukt wordt door de mensen die dat al jaren of generaties doen.
Ja.
Weet je, echt een shaman van daar.
Juist.
Dan denk ik dat ik de volledige ervaring krijg van ayahuasca. Want het gaat niet alleen om de plant, maar het gaat om de energie, ja. De spirit waarmee je verbindt.
Juist.
En ik denk dat het daar meer tot zijn recht zou komen.
Ja.
Dus ik ben er niet op tegen, maar ik heb wel zo mijn
bedenkingen over
al die mensen die dan dingen importeren. Mm-hmm. En daar hier dan.
Maar dan wordt het een business, lijkt het bijna wel, hè?
Ja, maar dat is met alles.
Ja,
en dat is ook de wereld waarin we leven.
Daar hou je niet tegen.
Nee, kan je niet omheen.
Ja.
En prima dat het een business is, mensen moeten eten. Maar ik denk dat het de plant tekort doet.
Ja.
Ik denk dat het je ervaring tekort doet. Op het moment dat je naar Brazilië gaat of waar dan ook, en je gaat daar ermee verbinden, denk ik dat je een heel andere ervaring hebt. Dus het is gewoon meer van alles wat lokaal groeit.
Ga je dat nog doen?
Ik wil dat wel doen, ja. Ik wil een keertje naar Peru. Mm-hmm. Brazilië lijkt me ook heel fijn.
Okay.
Om dat daar te doen.
Ja.
Maar ja, bijvoorbeeld als je kijkt naar mushrooms. Mm-hmm. Dat groeit overal ter wereld. Dus ik geloof dat bijvoorbeeld een schimmel als mushrooms is voor iedereen. Want het groeit overal. En dat de planten die wat lokaler groeien. Dat het ook gewoon meer lokaal gedreven mag blijven. Dus dat betekent niet dat mensen daar niet kunnen nuttigen. Maar ik ben meer een voorstander van dat lokale mensen dat dan ook gaan faciliteren.
Maar even voor de leek, dan heel simpel. Wat heeft dat voor je gedaan? Ayahuasca, die paddo's, wat doet dat voor je eigenlijk?
Wat het doet, het heeft mij heel bewust gemaakt van alles wat in mijn onderbewustzijn zit. En in je onderbewustzijn zit eigenlijk alle ideeën, alle gevoelens, alle gedachtes.
Mm-hmm.
Waarmee jij geprogrammeerd bent. Dus het is een soort van je database. Alle informatie, alle ervaringen die je ooit hebt opgedaan in je leven.
Ja.
Die zitten in je onderbewustzijn. En je onderbewustzijn, die bepaalt voor 95% elke dag. Mm-hmm. Wat jij zegt, wat jij doet, hoe je denkt en hoe je voelt. Dat doet jouw onderbewustzijn. Dus jij denkt misschien, oh, ik word wakker. Ik heb een theetje gezet. Ik ga nu een sweater uitzoeken. Dit trek ik aan. Dan stap ik de auto in en ik rij naar een mattie. Jij denkt dat jij kiest wat jij gaat doen.
Mm-hmm.
Maar heel veel van de dingen die jij doet en die je zegt, je scripts, komt allemaal uit je onderbewustzijn.
Ja, ja.
En je onderbewustzijn wordt vooral geprogrammeerd tussen 0 en 7 jaar.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk alle ideeën en dingen die je daar hebt meegekregen.
Ja.
Op basis daarvan leef jij nu. En zijn jouw ideeën daarop gebouwd.
Mm-hmm.
Dus wat psychedelica voor mij heeft gedaan, is meer toegang krijgen tot mijn database. Mijn onderbewustzijn.
Juist.
Eigenlijk alles wat daar zit. Alsof ik er doorheen mag kijken. Waardoor ik dingen van mezelf ben tegengekomen die ik geloof. Of die ik voel. Of die ik doe. Waarvan ik, Senna, 32 jaar bewust zeg van ja, maar eigenlijk wil ik dat helemaal niet zo geloven, denken of doen. Want ik weet dat het anders kan dan dat.
Okay.
Dus als we het hebben over mensen die last hebben van bepaalde angsten of schaamtes, andere tekortkomingen, schuldgevoelens of die, noem maar op.
Ja, ja, ja.
Depressie, jaloezie,
precies.
Noem maar op. Heeft allemaal te maken met ideeën. En informatie wat opgeslagen zit in je onderbewustzijn.
Mm-hmm. En dat gedeelte van die database kan je dus bereiken?
Die kan je bereiken.
Die wordt helderder.
Ja, en dan kan je hem gaan opruimen.
Juist.
Want als er files, documenten in jouw database zitten, die eigenlijk verder niet goed zijn voor jouw systeem.
Klopt, ja.
En ze zijn daar, nemen ze alleen maar ruimte in. En ze worden gerund. Het zijn programma's die gewoon lopen. Ja,
ja. Ja, ja.
Precies. Dus, en dat is dus eigenlijk wat ik ook zie als schaduwwerk. Dat je dus meer naar je onderbewustzijn gaat, meer naar je schaduwkanten. En eigenlijk alles wat daar zit, het duister, dat je die probeert te transformeren naar het licht, naar iets goeds, naar kwaliteiten. Ja. Dus dat je heel bewust je angsten gaat overwinnen.
Kan dat ook verkeerd vallen, omdat je er niet ready voor bent?
Kan absoluut zo zijn dat je er niet ready voor bent.
En dat het verkeerd valt.
En dat je hem heel verkeerd ontvangt, dat kan zeker. Dus wacht, laat ik het zo zeggen. Want verkeerd ontvangen, wat is verkeerd ontvangen?
Nou, laat me dat het verkeerd valt. Daar wil ik het op houden. Dus jij denkt, oh, ik heb dit verhaal gehoord. Ayahuasca ga ik doen of paddo ga ik doen. Dan bereik je die bewustheid. Maar je bent niet ready voor wat je te zien krijgt.
Ja. Dan laat je hem niet vallen.
Oké.
Want je blokkeert eigenlijk de val. De val is, goed. Je hebt iets genomen. En als het goed is met een intentie. Want ik ben een voorstander van dat je het wel gewoon in een ritueel doet. Met de juiste intentie. Kijk, als jij mushrooms of ayahuasca neemt op een festival. Met ik weet niet hoeveel duizenden mensen. En weet je, of in een verkeerde omgeving met de verkeerde mensen. Dan ga je geen prettige ervaring krijgen.
En dat is?
If you have a purpose, if you have an intention. En je doet het meer in een ritueel. Yeah. Dan ga je ook met respect met je omgeving om, met de planten om. Dus dan krijg je een hele andere ervaring. Dat betekent niet dat het een uitdaging zal zijn.
Juist.
Maar de plant of de schimmel, die kan je dus toegang geven tot bepaalde informatie.
Juist.
Maar als jij niet wil dat dat kwartje valt,
juist,
en jij gaat de val, ga jij blokkeren, dan kost dat jou heel veel energie.
Ja.
En dat is vaak een bad trip. Dat je eigenlijk iets wat er is, dat je die niet kan aankijken of accepteren zoals het is.
Mm-hmm.
En dat je er tegen
precies.
verzet. Dat je weerstand biedt.
En daarom is dit ook een goed alternatief. Of misschien volgens sommigen een beter idee. Voor als je er niet uitkomt met mental issues. Je hebt van alles geprobeerd. Mental issues, maar ook lichaampijnen en dat soort dingen. Het helpt bij heel veel dingen, toch?
Depressie,
mensen, we maken de uitkomst heel romantisch en ik geloof dat ook. Maar we moeten erbij zeggen dat bijvoorbeeld bij ayahuasca is ook verhalen van er gaan ook dingen eruit. Hè?
Ja.
Aan de achterkant en hier eruit, lichamelijk.
Ja.
Het kan heel heftig zijn.
Klopt.
Maar aan het eind is het de moeite waard.
Aan het einde
hoor
van
ik uit
het
de verhalen.
Licht.
Maar ik hoor ook dus ook verhalen van mensen die dat hebben gedaan en toch tot de uitkomst zijn gekomen. En toch vallen paddo's beter bij mij.
Ja.
Ik heb ayahuasca even gelaten voor wat het is. Maar ik vind het mooi wat je daar zegt. Jij doet het dan hier in Amsterdam, maar jij weet nog niet hoe dat is om dat in die juiste setting te doen.
Ja.
Waar het vandaan komt, met de sjamaan, die dus met de juiste energie met jou gaat zitten.
Ja, ik denk dat dat een andere ervaring zal zijn. En dat kan ook gewoon mijn ervaring zijn, hè? Want ik geloof dat heel veel mensen gewoon hier in Amsterdam een hele goede ayahuasca-reis hebben.
Maar dit is jouw ervaring.
Dit, ja, precies.
Ja. Nee, het heeft altijd mijn interesse gehad. En ik denk dat ik het ooit ook nog ga doen om bepaalde dingen even goed helder te krijgen. Dan zorg ik ook ergens dat mijn financiën op orde zijn. Ik geloof al. Ik ben niet een 9-to-5 dude. En dan kom ik in die pool van je zetten.
Ik denk al, dit klinkt. Het zijn allemaal hele bekende termen. Waar gaan we naartoe?
Nee, leuk. Hey, bloedje interessant. I love it.
Ja, ik denk echt dat
ik ga het sowieso doen, hoor.
Ja.
Ik ga het sowieso doen. De vraag is wanneer.
Ja.
Want ik ga het doen bij mijn mensen.
En
bij
daarna
die
wel een Gilly's Love Line opnemen erover, hè?
Daarna een full body orgasme. Ja. 3 keer per dag. Dan ben ik ready. Doe je mee? Je hoeft geen antwoord te geven. Senna. In Gilly's Love Line probeer ik dan wel eens een liefdesquote tevoorschijn te halen. Mm. Uit de miljoenen liefdesquotes die er zijn. Soms zijn ze zo stereotyp of zo corny, maar vaak heel erg waar. Daar kom je niet omheen. Of dat nou gaat over de liefde, seks of relaties. Ik gooi hem dan op tafel en dan wil ik met mijn gast op inzoomen. Om te kijken wat we daarvan vinden. Misschien vinden we niks van. Of misschien denk ik van, daar heb ik wel iets over te zeggen.
Ja.
Of van, wat confronterend. Ik ga naar huis. Kan ook. Ze zeggen namelijk, you learn more about someone at the end of a relationship than in the beginning.
Oh mijn god, dit is mijn quote.
Is dit jouw quote?
Ik heb een quote.
Zie je hoe ik ben met energie.
Deze komt uit pure echte levenservaring.
Talk
niet mijn scheiding, maar die van mijn ouders.
Yeah.
Wat mijn scheiding was. En sindsdien zei ik van, je leert iemand niet kennen wanneer je gaat trouwen. Je leert iemand kennen wanneer je gaat scheiden.
Boom, eigenlijk is dat het, hè?
Ja.
Dus niet aan het begin van een relatie, maar aan het einde.
Ja.
En waarom komt deze zo aan?
Deze komt aan omdat ik dit heb ik echt. Dit heb ik gewoon zo ervaren. Want dat je echt tijdens een scheiding ineens kanten van iemand ziet. Dat je denkt van wow.
Oh, dit ben jij.
Oh, wow. Je bent tot dit toe in staat. Wauw. Dat is heel. Daarom raakt het mij zo. Maar wel weer meteen een hele mooie les. Want ik denk dat. Als je dan al gaat trouwen. Hoe moeilijk het ook is. Want ja, alles gaat goed. En je bent misschien verliefd. En je bent in een hele goede fase van je leven. Ik denk dat wanneer je gaat trouwen. Dat het heel belangrijk is. Dat je gaat nadenken over een contract. Wat als het misgaat? En dat moet je huwelijksconvenant zijn. Als het misgaat. Dus wanneer je nog gaat trouwen. Wanneer het goed gaat met je. Moet je om tafel gaan zitten. En op papier gaan opschrijven. Wat als het misgaat? Wat doen we met dit? Wat doen we met dit? Hoe verdelen we dit? Hoe gaan we dit doen? Hoe pakken we dit op? Hoe zijn de verantwoordelijkheden? Hoe is de zeggenschap? Alles bespreken.
Het feit dat jouw partner daarmee instemt, geeft al grote kans op slagen. Want niet iedereen, elke vrouw, denkt zo. Vooral als één partij heel veel geld heeft,
ja.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Want dat zou jij, prinsesje toch, vroeger, prinsesje?
Ja.
Senna, voordat je die hele journey hebt gedaan. En hij komt bij jou. Hey, we gaan een contract even neerzetten.
Ja.
Accepteerde je dat, prinsesje, toen de tijd? Want we praten nu zo lekker soepel.
Nee, maar was dat iets wat je zou. Ik zou dat heel aanstootgevend vinden.
Dat
van wat de fuck wil jij met mij gaan bespreken?
Juist,
wat als het misgaat? Gaat toch goed dan? We gaan toch trouwen? We gaan toch niet scheiden?
Juist.
Wat zeg je nou?
Ja.
Maar dat is zo belangrijk.
Ja. Dat probeer ik mensen uit. En als aan die smil liggen uit, cameraman. Dat loekoe. Op papier, wanneer het misgaat. Want wanneer je verliefd bent, ben je niet bij volle verstand.
Nee, er komt emotie kijken.
Emotie en dat alles is mooi.
Actie, reactie, opstapelingen.
Maar juist als je verliefd bent en elkaar respecteert en van elkaar houdt, zeg je, het leven is het leven.
Ja.
Laten we dit in ieder geval goed zetten.
Ja.
Dat mocht het verkeerd gaan, dat we op een goede manier uit elkaar gaan.
Maar dat dwingt je dus ook om in tijden waarin het goed gaat, dingen te bespreken die misschien niet zo heel leuk zijn. En in dat proces leer je iemand ook heel goed kennen.
Ah. Heb je dat wat gedaan?
Nee. Nee.
Hoe zou jouw contract eruit zien? Ik weet het wel, hè?
Ja.
Ja, nu, we hebben het over en ik weet nu al. Maar hoe zou jouw contract eruit zien?
Het zou denk ik vooral gaan over kinderen.
Ik zet je on the spot. Oeh, dat zou ik zeggen. Doe iets.
Wat?
Dat zou ik zeggen, want het enige wat ik zou vragen is, ga niet gek doen met mijn kinderen.
Kinderen, ja.
Of het wel niet mogen zien van mijn kinderen. En voor de rest mag je alles houden. Ik heb toch niks.
Kinderen.
Maar kinderen, hè?
Ja. Het is echt kinderen. Wat gaan we doen met kinderen?
Ah,
hoe gaan we mee om?
Tot in detail, zodat daar geen misvatting over is.
Ja.
Goeie. Leuk dat je
lijkt me niet makkelijk, maar ik.
Want jij vindt die moet zo worden opgevoed.
Ja.
En ik vind die moet zo worden opgevoed. Ja. En dat lukte prima toen we verliefd waren. Maar nu zijn we niet verliefd. En dan gaan we moeilijk doen.
Klopt. Ja.
Dit heb jij meegemaakt?
Opvoeden van kinderen niet, maar dat je.
Nee, want jij gaf net het voorbeeld. Je maakt het persoonlijk en zegt in de scheiding van mijn ouders.
Ja.
Denk je dat dat heeft meegespeeld naar hoe jij kijkt naar de liefde?
Absoluut. Absoluut. Ja. De dynamieken tussen mijn ouders en hun scheiding heeft heel veel invloed gehad op hoe ik kijk naar relaties en mannen. En absoluut.
Ja.
Ja, nee. Dat, ik heb daar heel veel mooie dingen gezien. En ik heb daar heel veel dingen gezien waarvan ik denk van dit wil ik absoluut niet zo. En ik heb ook gezien hoe je iets wat je inspirerend kan vinden als jonge vrouw om te zien bij je moeder. Om te zien hoe dat uiteindelijk bijvoorbeeld ook iets kan zijn wat een relatie kapot maakt. Dus dynamieken. Dat je dynamieken ziet. Ik heb, om het iets minder vaag te houden. Ik heb bijvoorbeeld dus bij mijn ouders gezien hoe het mis kan gaan. Wanneer je als man je vrouw geen vrouw laat zijn. En wanneer je als vrouw je man geen man laat zijn.
Oké.
Dan gaat het mis. En dan komen we dus op al die stukken. Huishouden, financiën, opvoeding.
Oké, maar dan ben ik benieuwd. Wat is een specifiek voorbeeld waarin je een vrouw moet laten zijn dan?
Nou ja, dat is in de eerste instantie de vrouw zelf. Wanneer voel jij je vrouw? Wanneer ben jij vrouw?
Ja.
En voor de man ook. Dat je dat voor jezelf na... Weet je, wat is dat voor jou?
Ja.
Maar ik zag bijvoorbeeld in hoe een heel traditioneel gezin... waar we gewoon de standaard rollen hebben. Die werkt buiten, die is binnen. Die verdient het geld. Die snap je? Dat is heel de hele standaard traditionele rolverdeling. Hoe de dynamieken veranderen. Wanneer dan man thuis komt te zitten, vrouw buiten werkt. Vrouw eigenlijk een droom heeft. Ja. Daarvoor gaat sparen. Dat realiseert zonder man. De dynamieken die dat dan tussen de man en vrouw brengt.
Mm-hmm.
Wat zeggenschap dan ineens doet. Dat dan zeggenschap ineens ook andere invulling krijgt. En hoe iemand daardoor zich geen man of vrouw meer voelt.
Mm-hmm.
En de dynamieken dus eigenlijk heel erg op spanning zet.
Ja, ja.
Want ja, als we teruggaan naar dat andere voorbeeld. Van hè, je bent een getrouwd stel. 10 jaar lang heeft jouw man alles gedaan. En jij hebt niks hoeven te doen behalve prinses zijn.
Ja.
En ineens is de man in de ziektewet. Inkomen is gedaald. Er moet meer verdiend worden. Wat doet die vrouw nou? Als je dus bijvoorbeeld een vrouw hebt die eigenlijk heel erg overtuigd is van een man moet dit doen. Weet je, hij is de kostwinner.
Ja.
En zij gaat ineens werken. Gaat ze misschien haar geld verdienen met een attitude?
Oh ja, 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 ja.
Of met een bepaalde wrok. Of met een bepaalde, hè, van eigenlijk wil ik dit helemaal niet doen, whatever. En dan krijg je wie betaalt, bepaalt. En op het moment dat dynamieken daar al niet helemaal lekker zijn. Want jij zit eigenlijk met overtuigingen die nu niet werken in de praktijk. Ja, dan fokt het shit op.
Ja. Ik hou van deze lobbytaak. Heb je genoten?
Jazeker.
Oké, want we gaan hem namelijk afronden. En dan ga ik je nog persoonlijke dingen vragen. Maar dat is niet voor Bill.
Oké.
Ja?
Nog persoonlijker.
Ja, het kan, kan nog persoonlijker. Nee, I love it. Maar hey, Senna, je geeft les dus in intern jezelf vinden. Ik noem het even zo. Wat moet ik van je checken? Waar moeten we je gaan opzoeken?
Als je me wil opzoeken, kan het via Instagram. Sans7, S-A-N-S. 7, okay. Uitgeschreven. Ik denk dat dat een goede start is vanuit daar dan... vind je veel maar
langer. Maak moeite, want zij is ook gewend een zoektocht te starten. Maak jij ook moeite, dat is het verhaal. Nee, een leuke vrouw zoals je ziet. Leuk dat je er bent geweest.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, man, sowieso. Hey, zoek mij op, niet heel moeilijk. @GiliRuto op Instagram. Nog belangrijker vind ik dat je deze lobby movement ondersteunt. Doe dat door sowieso te abonneren op het YouTube kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan, misschien luister je nu op Spotify. Je kan ook op beeld zien hoe dat eruit ziet hier, Senna en ik. Zeker doen. Drop een like erop. Volg ons op Facebook. En shit, ik had nooit gedacht dat ik het uit mijn strot zou krijgen. Maar ik ben dus ook op TikTok. Ik doe dansjes en zo. Is niet waar hoor. Maar ga checken. Ik doe wel leuke dingen. En ook dat is @GilisLoveLine. Hey, zoals ik altijd zeg. En dat blijkt maar weer. If it ain't about love, it ain't about nothing. Tot de volgende date. Yeah.